Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van SideQuest, de gaming podcast van iGen. Benelux, mijn naam is Nick Nijland en met mij is Tom van Stam.
Yo mensen.
En Julien, die is er vandaag nog niet. Die heeft nog 2 dagjes vrij. Die is er donderdag wel weer bij de videotheek opname. Hij was lekker op vakantie naar Malta. Zag ook heel goed uit.
Ja.
Ja, donderdag is Julien er dus weer. Maar vandaag hebben we een heel bijzondere gast. Hier aan tafel zien jullie Angus Mol. Hij is hoogleraar Game Studies aan de Universiteit Leiden. En hij heeft mede onderzoek gedaan aan over hoe we meer kunnen leren over de geschiedenis van de mensheid dankzij gaming. En met dit onderzoek heeft hij met zijn team de Omodo Science Award gekregen voor, en dan hoop ik dat ik het goed zeg, innovatief onderzoek te doen naar de beleving van cultureel erfgoed.
Ja. Nou, dat is een mooi samengevat.
Ja.
Ik kan het zelf niet beter.
Top. Ja, we gaan het vandaag hebben over dit onderzoek, maar natuurlijk ook jouw kijk op games. Wat speel jij zelf? En hoe we meer kunnen leren van het onderzoek dat jullie doen. En de fantastische prijs die jullie hebben gewonnen. En het onderzoek houdt nog niet op. Dat is misschien nog wel het leukste.
Nee, dat is het mooie aan die prijs. Nou, tof. Ik heb er zin in.
Super. We gaan het daar dus vandaag over hebben. En daarna wilde Angus zelfs nog blijven zitten. Zijn we heel erg blij mee. Om het over de andere onderwerpen te hebben. Denk bijvoorbeeld aan Dragon's Dogma 2. Angus heeft zelf Rise of the Ronin al een paar uurtjes gespeeld. Heel benieuwd wat hij daarvan vindt. Daarnaast is er nog nieuws over World of Warcraft, League of Legends MMO, GTA 6, dat waarschijnlijk geen 60 fps gaat draaien op consoles. Genoeg om te bespreken dus vandaag. Voor we hierin gaan duiken, moet ik jullie erop attenderen dat de podcast van iGen Benelux mede worden gemaakt door de camera-apparatuur van Sony. Dankzij Sony kunnen we jullie nu ook prachtige beelden voorschotelen op zowel Spotify als YouTube. Ja, ook op Spotify kun je tegenwoordig videopodcasts bekijken. En als je onze gezichtjes wil zien, dan kan dat dus ook daar. Hier in de studio hebben we een hele zieke camera staan. Dat is de Sony FX3. Hiermee is ook The Creator gefilmd. Ja, Tom heeft die in de bioscoop gezien onder andere. Hele knappe film. En thuis heb ik voor de TikTok-opnames,
dus als je dat ziet.
ZVE1. De Sony ZVE1 heb ik thuis staan. Nou, als je onze TikTok ziet, dan zul je vast wel zien dat die beelden er ook fantastisch uitzien. Sony dus enorm bedankt voor deze samenwerking. En het komende jaar gaan jullie dus fantastische videocontent zien. Mede dankzij Sony.
Ja, top. Haarscherp.
Ja, het zijn echt prachtige camera's zijn het.
Hè? Ja, dat is echt hoog kwaliteit. Ja, zo gezegd, die Creator, dat is echt een prachtige sci-fi film. En er wordt dus gewoon met deze camera gefilmd. Dat is wel natuurlijk met een enorme rig eraan vast. Met cool systemen ook.
De perfecte belichting, alles erop en eraan. Ja, kijk, die kwaliteit kunnen we misschien nog net niet bewerkstelligen.
Die hebben echt wel een mooie studio in elkaar geklust, hoor. Onder de indruk.
Shout-out naar Nick. Die heeft echt flink lopen staan timmeren.
Ja, jullie hebben het vooral het mos gemaakt, hè? Ja. Het echte mos. Het mos is geen plastic. Hey, goed.
Laatst was er ook iemand op TikTok die vroeg, hoe komen jullie aan die planten daarachter? Ja, is gewoon nepmos.
Ja. 8 euro per... Ja.
Die vertellen je gewoon zeggen dat je alles aan het wateren bent, hè?
Ja. Elke ochtend met zo'n waterspuitje doen we hier dat mos spuiten. Nee, je hebt dat wel echt, hè? Dat zo van die moswanden. Ik zag toevallig bij Enzo Knol, niet dat ik zijn vlogs kijk, maar ik zag het wel voorbij komen.
Hoe zag jij dat dan?
Ja, hij heeft ook een studio gebouwd.
Ah.
Dat vond ik interessant. En daar heeft hij een echte moswand. Dus hij heeft, weet je, baas boven baas natuurlijk. En dan moet hij elke keer met een plantenspuitje moet hij dat nat maken, zodat het een beetje...
Oh jeetje.
Ja, doet Enzo vast zelf.
Ja, dat doet hij vast zelf, inderdaad. Hey, goed.
Een speciale stagiair plantenspuit, denk ik.
Ja. We beginnen altijd met hoe het met iedereen is. Engels, laten we met jou beginnen. Hoe is het ermee?
Ja, met mij is alles top. Ja, ik bedoel, we hebben een prijs gewonnen. Dat is natuurlijk sowieso top. En ik kom net uit van een weekendje Napels weg. Dus,
heerlijk zeg.
Ja, echt letterlijk in het verleden gedoken. We zijn naar Pompeji geweest en allemaal zaken. Dus,
werktrip dan ook?
Het was geen werktrip. Nee. Ik ben met mijn moeder geweest, moet je nagaan. Mijn moeder die wilde hele leven al naar Pompeji. En ik dacht, nou, dan laten we nu even de kans schoonzien. Ja. Dus ik ben gewoon echt voor de vakantie, voor de lol, ben ik naar deze... Ja, dat doe ik natuurlijk ook voor de lol, hè. Mijn achtergrond is als archeoloog. En daarna ben ik de game studies kant op gegaan. Dus ik kan nog steeds echt heel veel plezier hebben met gewoon in de site rondlopen. En gewoon allerlei oude, wat sommige mensen oude meuk vinden, vind ik gewoon fantastisch mooie. Nou, Pompeji is überhaupt natuurlijk een fantastische plek. Dus dat heb ik gedaan. En ik kom daar nog helemaal vers vanaf. En daarnaast heb ik een beetje gegamed afgelopen week ook wel natuurlijk. Dus goede tijden gehad.
Lekker, klinkt heel goed.
Ja, ik ben zelf toevallig ook, wat is het, twee jaar terug of zo ben ik in Napels geweest.
Ja.
Best wel een ruige stad of zo.
Het is een hele intense stad. Levendig is het.
Levendig. Ja, Niet als je bijvoorbeeld Rome of zo in je hoofd hebt of Milaan. Nee. Ja, zo fabuleus is het allemaal niet.
Nee. Ja, het is wel een hele toffe stad. Want het is wel, ik zou echt zelf niet kunnen wonen. Het is super nauw en best wel een beetje smerig.
Ja.
Maar die mensen hebben wel heel veel plezier daar, weet je. Dus het is, je ziet wel dat iedereen gewoon echt vol aan het leven is in die stad. Dus dat is wel een toffe stad om een paar dagen naartoe te gaan.
Ja, we hadden toen ook een uitstapje gemaakt naar Pompeji. Best wel indrukwekkend inderdaad. Ook, er liggen ook allemaal van die soort van versteende lichamen nog van mensen.
Ja,
tentoongesteld.
Afgietsels. Dat zijn de holtes van mensen die dus overgebleven zijn en die de vulkaan eroverheen gegaan is. Dat hebben ze volgegoten met kalk.
Ja.
En daar, daar zie je dus letterlijk hoe mensen daar...
Dus dat zijn niet echt meer die mensen die daar lagen, maar daar hebben ze een soort...
Jawel dus, maar niet echt. Dus de mensen zijn niet versteend. Dat is iets wat mensen snel doen als ze dat zien. Het is dat ze letterlijk mensen zijn zeg maar vergaan. Leuk praatje dit.
Heel gezellig opeens.
Heel gezellig gelijk. En die holtes die overgebleven hebben ze kalk ingegoten. En dat is zeg maar wat er overgebleven is. Dat is wat we daar zien. Maar je ziet dus ook als je kijkt, als je daar goed toe gaat en je gaat goed kijken, dan zie je dus dat de schedel van de mensen dus nog op de plek zit waar die zat. Dus hebben ze gewoon kalk overheen gegoten.
Ja.
Dus ja, het is wel... En je ziet kindjes en moeders.
Ja, het is echt heel heftig.
Je komt heel dichtbij, zoiets. Letterlijk, dat is het verleden levend maken op een hele andere manier dan met games.
Ja, jemig. Tom, hoe is het met jou?
heftig?
Prima. Ik was afgelopen vrijdag bij jou om de hoek. Ik was in het Philips Stadion namelijk.
Ja, letterlijk om de hoek.
Ja, het was echt letterlijk om de hoek. Ja, ik zat nog te kijken, van kan ik spotten waar jij nou precies woont? Maar het was niet helemaal gelukt. Maar ik kon echt gewoon daar echt... Ik stond, 20 meter van het stadion geparkeerd. En ik liep zo naar binnen, kreeg een toertje daar. Dat was in het teken van een eventje van OneBlade in samenwerking met Team Gullit. Daar komt binnenkort nog meer informatie over naar buiten. Maar dat was heel gezellig.
Ja, FIFA-eventje was dat.
FIFA-eventje. Ja, de mannen van EA waren er ook. Dus ik heb Raoul nog even gesproken.
Is het weer FIFA dan trouwens?
Ja, het is eigenlijk FC 24.
Ja,
je zegt toch altijd dan snel een potje FIFA spelen of zo. Terwijl een potje FC, dat klinkt toch nog een beetje stom.
Ja, klinkt een beetje stom.
Maar dat was heel gezellig. Bitterballetje gegeten in de Frits Philips Lounge.
Nou, wat goed.
Ja, zeker.
Kom je ergens anders dan in de arena?
Ja, ook wel eens leuk, toch? Om te kijken hoe het op andere plekken eraan toe gaat.
Ja, zeker.
Nee, dus dat was heel gezellig. En van het weekend lekker uit eten geweest in Rotterdam met de vrienden. En daarna nog even naar een wijnbarretje geweest. Bar Cult. Was leuk.
Goed leven.
Ja. Hoe is het met jou? Was je?
Ja, goed. Ja, ik zal niet te uitgebreid vertellen. Maar ik ben inderdaad op vakantie geweest. Ik was naar Curaçao. En daar niet echt historisch uitstapjes gedaan.
Ik bedoel, hoe was One Piece kijken op het strand?
Ja, dat heb ik vooral gedaan. Ja, heel erg, hè?
Ja. The real pirate feeling.
Ja, inderdaad. Ik zag de boten langsvaren en ik dacht, ik moet One Piece kijken.
Oh, ja.
Nou ja, kijk, we waren bijna 2 weken was het denk ik op Curaçao vakantie. En dan kun je elke dag naar een ander strand en wat ervaren. Maar dan tussen het snorkelen door... Nou ja, mijn vriendin die gaat dan een boekje lezen. Nou, dat is niet meer aan mij besteed.
Nee.
Nee, ja, vroeger wel. Vroeger was ik echt, las ik enorm veel boeken. Maar op de een of andere manier ben ik dat ontgroeid. Mm-hmm. En ik dacht, ik heb nog ongeveer 400 afleveringen van One Piece te kijken.
Oké. Dus anime echt. Dus je hebt niet de nieuwe serie gekeken?
Maar, nee, de anime, ja.
Okay.
Ja, dus ik heb iets bijna 100 afleveringen gekeken op het strand of zo.
Lekker.
En zij had 4 boeken gelezen.
Dat is toch wel progressie, hoor.
Ja, het is progressie, hè? Ja.
Groot spelen.
Het is een groot avontuur. En, maar Curaçao is echt fantastisch. Als je daar nog nooit bent geweest, onderschat niet hoe chill het daar is.
Ja.
Ik bedoel, daar staat natuurlijk ook onbekend. Maar die mensen daar zijn zo belachelijk aardig. Ik denk, dat is misschien ook een beetje Nederlands, maar dat wij... Kijk, dan hadden wij bijvoorbeeld op het strand, dan komen ze je eten brengen. En dan had ik mijn eten op, dan breng ik mijn bord terug.
Mm.
Dat vond ik soort van beleefd. En dan werden die mensen gewoon bijna kwaad. Van, zeiden ze ook, nee, je bent op vakantie. Ga maar liggen.
Even rustig aan.
Ja, maar ik voelde me dan zo'n eikel dat ik naar die mensen moest zwaaien van, mag ik nog wat te drinken? Maar dat wilden ze juist dat je dat deed. Maar dat ging bij ons een beetje slecht in. Maar echt fantastisch, ook heel goed gegeten. Supermooi eiland, echt Die droomstranden heb je daar, hè. Wit zand, lichtblauwe zee. Met een schildpad weer gesnorkeld.
Oh, nice.
Dus,
dat is jouw favoriete ding?
Ja, blijkbaar. In Griekenland was het ook al gelukt. Dus we houden die erin voor de vakantie.
Ja, ze zijn fan van jou, denk ik.
Ja. Nee, dus enorme aanrader en nu weer lekker aan het werk. Ja. Hey, jongens, we bespreken ook altijd wat er is gegamed. En Engels is leuk, denk ik, om met jou te beginnen. Want je bent een game aan het spelen die ook weer redelijk slaat op het onderzoek. Wat jullie hebben gedaan.
Ja, zeker te weten.
Namelijk hoe games de geschiedenis met elkaar kunnen verbinden.
Ja.
Nou, dadelijk meer over het onderzoek. Misschien eerst, wat vind je van Rise of the Ronin tot nu toe?
Ik heb het 5 uur gespeeld. En ik ben echt wel een fan van Team Ninja Games in het algemeen. Dus ik keek er heel erg naar uit. Maar toen had ik ook jullie review gelezen, preview en review. En toen dacht ik, gaat het wel wat voor mij worden? Want ik heb ook wel een beetje die open world...
Vermoeidheid.
Vermoeidheid.
Speelt bij veel mensen tegenwoordig, denk ik.
Ja, precies. Ik had het echt heel erg naar Assassin's Creed Valhalla bijvoorbeeld. Ik bestudeerde dit, letterlijk is mijn werk. Ik kwam er niet doorheen. Gewoon door Assassin's Creed verhalen. En ik zou het moeten kunnen. En hier heb ik toch die eerste 5 uur. Dat ik denk, dat smaakt toch wel naar meer. Omdat het net even wel een andere manier is van. Ik ben het wel helemaal eens met wat jullie erover geschreven hebben, hoor. Van dat het begint echt super langzaam. Het is echt gewoon, het is een super toffe onderdeel van de geschiedenis. Je kan er helemaal in losgaan. Maar in plaats daarvan kom je door in een heel erg landelijk... Stukje Japan heen. En je moet de standaard sidequests en zo. Maar wat ik wel heel tof vind eraan is hoe ze dat is toch net eventjes met die Team Ninja slag. Of zelfs die Japanse slag. Weet je, die characters die erin zitten, die zijn larger than life. Hè? Dus je bent wel gelijk in een mislepend avontuur. Het is een beetje zoals die Japanse historical drama's. Die je ook op tv kan zien. Of op Netflix tegenwoordig. Dat werkt wel om mij erin mee te slepen.
Maar Shogun natuurlijk nu op Disney Plus.
Ja, precies. Shogun, dat is natuurlijk fantastisch. Dat werkt wel als stijl voor mij. En als je dat wel werkt, dan denk ik dat wel de game voor jou.
Wat dat betreft komt ook wel in een goede periode uit. Net nu met de populariteit van Shogun.
Ja, precies. Als je wil zien hoe het afloopt, zeg maar, wat er gebeurt in Shogun, dan moet je naar deze game toe, om het zo eens te zeggen.
Ja, je ziet wel veel mensen die dan denken eigenlijk dat deze game een beetje slachtoffer is van... Juist Ghost of Tsushima. Omdat die het al een soort van hetzelfde heeft gedaan.
Ja.
Alleen de graphics zijn hier wat minder, wordt over het algemeen gezegd.
Ja, dat zie je wel. Het is wel echt die typische, hè, dat zie je ook in Nioh en Nioh 2. Ik weet niet wat voor engine ze gebruiken, maar het klikt net niet even lekker. Zeker als het gaat over character animations en zo. Dan denk je wat hebben ze hier nou... De mensen zijn wat meer verwacht tegenwoordig.
Ja, zeker. Ja, ik heb dan Wolong Fallen Dynasty. Dan eigenlijk soort de voorganger hiervan. Dan net iets andere setting, maar toont wel een aantal gelijkenissen. En dan merkte je ook al wel dat het voelt een beetje als PlayStation 4 game voor mijn gevoel.
Ja.
Terwijl het speelt wel heel lekker. Die gameplay is echt wel heel erg goed. Maar als je dan kijkt hoe het eruit ziet en mensen... verwachten ze, ik van een PlayStation 5 toch wel iets betere graphics.
Ja, precies. Het is niet dat ze het niet kunnen, denk ik. Maar ik denk dat ze toch hun accenten ergens anders leggen. Toch heel erg bezig met de gameplay, met de action.
Was vroeger al zo wel met Japanse ontwikkelaars. Toen met de stap naar PlayStation 3, geloof ik. Dat heel erg moeite om de stap van de PlayStation 2 naar PlayStation 3... naar de HD-tijdperk eigenlijk te maken. En misschien dat ze dat nu weer soort gelijke problemen hebben eigenlijk.
Ja, ik bedoel... Ja, ik zou zeggen, als je een game wil spelen op Japan, gaan we nog steeds Ghost of Tsushima. Dat is echt een magistrale game natuurlijk. Maar ik denk, als je die gespeeld hebt, wel meer zoals dat. Dan zou ik een Nioh 1 en 2 misschien overslaan nu. En dan toch naar deze game gaan. Okay. Tenzij je iets gefocust wil hebben, dan misschien toch die andere.
Cool. Wat speel je nog meer?
Nou, ik heb Helldivers 2 heb ik echt de afgelopen week veel te veel gespeeld. dat is
voor Democracy.
Ja, voor Democracy, zeker te weten. Ja, dat is gewoon. Dat is nou echt waar wel alles samenkomt. Voor mij als het gaat. Het is zowel de graphics zijn fantastisch. En de gameplay. Nou, daar kan ik echt gewoon. Zelfs met randoms. Ik bedoel, ik speel ook graag met vrienden, maar als die geen tijd hebben, zoals dan, is het gewoon echt een toffe game. Die ook weer best wel veel met het verleden te maken heeft stiekem. Want het is natuurlijk gebaseerd op Starship Troopers als een film. En Starship Troopers zelf is weer, Paul Verhoeven, die heeft gezegd... dit gaat echt over het fascisme, opkomst van het fascisme... en over Nazi-Duitsland eigenlijk. Ja. Maar dan een persiflage erop. En dat zie je ook weer in Helldivers 2. Het is natuurlijk ook een persiflage op voor democracy... en vrijheid verspreiden door allerlei aliens te vermoorden. Ja, dat is natuurlijk... op die manier grijpt het toch weer terug. Je ziet het zelfs in hoe je kostuum eruit ziet. Je helm en dat soort zaken. Ja, dat is toch allemaal een beetje richting die tijd ook wel.
Ja.
En dan, maar dan flink tongue-in-cheek. Dus dat we allemaal wel weten dat we het niet echt...
Het is een grapje, jongens.
Ja, precies. Het is toch wel gevaarlijk, dit soort dingen. Voor de mensen die denken dat het geen grapje is.
Je hebt andere mensen die dat soort dingen heel serieus gaan nemen.
Juist.
Ik vind vooral wat die game al heel sterk maakt, is de intro video.
Ja.
Dat is zo heel meteen ludiek opgezet, dat je denkt van ik heb meteen zin om dit te gaan spelen.
Ja.
Het is echt magisch als ze dat soms kunnen doen met zo'n simpel filmpje. We hebben het ook al een paar uurtjes gespeeld.
Ja.
Nog niet heel veel aan toegekomen, ook mede door mijn vakantie. Maar
en het is ook best wel een belonende game. Het maakt dan wel gebruik van live service, maar alsnog heb je niet het idee dat alles onhaalbaar is zonder te betalen of zo. Je krijgt best wel snel gewoon goede rewards. En die kun je dan ook weer gewoon uitgeven aan de Battle Pass kopen met in-game currency. En ook dat dingen eigenlijk niet verlopen. Je kan ook gewoon die oude Battle Pass erbij pakken. En daar nog dingen van vrij spelen. Terwijl de nieuwe Battle Pass al uit is. Ja, dat vind ik wel...
Het is heel makkelijk om in die game aan je doelen te werken. En dat is denk ik gewoon wat mensen heel relaxed vinden. Dat dat gewoon duidelijk is. Van oké, als ik dit en dit doe, 10 keer met mijn maten, en we blazen 500 aliens op, dan kan ik uiteindelijk dit krijgen. Dat is gewoon heel relaxed om dat te weten.
Ja, je weet dat je gewoon niet per se je portemonnee hoeft te trekken. En je weet dat als je het wel doet, dan weet je ook direct wat je krijgt. Het is geen lootbox of andere gekke systemen. En wat ook wel tof is, dat af en toe gaat het gewoon echt super mis. En dat is eigenlijk, dan werk je even niet aan je doelen, om het zo maar eens te zeggen.
Ja.
Maar dat is bijna altijd grappig. Het is bijna nooit dat het echt frustrerend misgaat. Het is gewoon altijd van, weet je nog toen we elkaar opbliezen en toen vervolgens al onze samples verloren. Weet je.
De eerste keer dat wij samen speelden, heb ik hem volgens mij 3 keer door zijn hoofd geschoten per ongeluk. Ja. En dan elkaar de schuld geven, weet je wel.
Maar je liep echt voor een vijand langs.
En vliegen 300 meter door de lucht. Ja. Oeps. Ja.
Dan wordt er weer een airstrike op je hoofd gedropt, terwijl die vijanden al lang weer weg zijn. Ging echt per ongeluk.
Het ziet er wel heel tof uit, de ontploffing. Het is echt...
Het heeft echt impact inderdaad. Dat mis je ook nog wel soms in bepaalde games. Maar echt als je hier even een tapijt aan bommen laat vallen, dan maakt het wel echt impact.
Ja, ook tof dat ze steeds nieuwe dingen blijven toevoegen. Steeds grotere aliens. Opeens heb je vliegende beesten.
Ja, precies.
Heel de community weer in rep en roer. Ja.
Mooi dat ze dan ook zelf een beetje die dialoog sturen van... Nee hoor, er zitten geen vliegende aliens in.
Nee. En dan iedereen screenshots plaatsen. Maar wat is dit dan?
Is
niet waar.
Dat is echt door het roleplay. Hè? Dus het lijkt geen roleplaying game. Maar op die manier, die developers zijn wel... Hè? Ook met Joel, de game master.
Ja.
Die het allemaal aanstuurt, het hele universum. Of dat nou één Joel is of het heel team is een ander verhaal. Maar... Ja, dat is echt wel heel goed gedaan.
Volgens mij toen ik op vakantie was, zag ik nog een filmpje voorbij komen dat die Game Master, die kwam gewoon bij een groepje erbij.
Ja.
Zei van, jongens, ik speel even met jullie mee. Het wacht zo van, geweldig. En opeens dropt hij zo, ploep, een voertuig. En iedereen zo kijken van, hè, maar dit voertuig zat toch nog niet in de game? En toen zwaaide die gewoon, was ze weer weg. En toen konden die spelers konden als eerste met dat voertuig spelen.
Oh, wat vet.
Ja, dat is echt een hele goede manier van je eigen game marketen.
Ja.
Terwijl je toch aan het spelen bent ook zelf. Dus dat is ook best wel tof.
Zeker voordat die game uitkwam, leek het best wel recht toe recht aan shooter. Je speelt misschien met vrienden, maar heel baanbrekend leek het allemaal niet.
Onze excuses aanbieden. Ja. Want na die eerste paar trailers leek het echt alientje schieten, grote explosie.
Ja.
En voor de rest leek de game niet echt inhoud te hebben. Maar de game had juist zoveel inhoud dat dat was eigenlijk niet te laten zien in een trailer.
Nee, precies. Ja, dat is toch grappig hoe ze dat dan toch... Want normaal gezien, als je dan dit soort pers krijgt van tevoren, dan word je niet opgepikt soms. Want mensen zeggen, gewoon same old. En hier, gewoon simpelweg denk ik toch door hoe dat mensen die het zijn gaan spelen, die het zijn gaan delen, over zijn gaan praten zoals wij nu doen. Ja, is het toch weer aan het rollen gegaan. En is het gewoon een enorme hit geworden voor Sony en developers.
Ja, zeker.
Dus heel tof, heel tof.
Ja, toffe game. En als we teruggaan in de geschiedenis, wat zijn games waar je normaal naartoe grijpt? Zijn dat de grote open wereld games? Zijn dat...
Als ik echt ga over het onderzoek wat ik doe, heel veel van het onderzoek wat ik doe, dat draait wel om de type Assassin's Creed games. Dus waar we dat betreft is Rise of the Ronin daar ook wel een variant van. En waar ik ook heel veel naar kijk zijn meer de top-down strategy games die dan historisch zijn. Sid Meier's Civilization is er een. Age of Empires series natuurlijk. Ja, dat is ook deze week, heb ik nog niet gespeeld, is Millennium uitgekomen. Ik begrijp dat van Paradox Interactive. Ik begrijp dat het een beetje een flop is qua...
Ik zag dat IGN US een review had.
Ik ben heel benieuwd.
Ik had nog niet gelezen.
Wat de review uiteindelijk is. Ik heb er niet veel goeds over gelezen tot nu toe.
Oh, dit is heel oud. Nou, dit klopt allemaal niet.
Is niet
Millennia is het misschien. Ik weet het ook niet helemaal zeker meer. Het is ook niet de beste naam, vind ik, voor een...
Is dit hem?
Oh, dat zou... Ja.
Ja,
dat
zou Millennia.
Ze geven een 5.
Oef, dat is... goed. Ik ga hem ook wel spelen. Superweg, omdat ik dit soort games dus ook gewoon speel. Voor mijn onderzoek.
Ja.
Laten we wel zien. Iedereen is op zoek naar de nieuwe Civilization killer. En we hebben het nog niet gevonden, laat ik het zo stellen.
Nee, maar zij doen dat... zo goed dat het, wat ga je er nog aan verbeteren, is bijna de vraag.
Ja, dat is ook denk ik wel het probleem hier voor de mensen van Civilization zelf, voor de devs erachter. Want wat gaan die nog voor vernieuwends brengen? Ja. Waarom zou je die Civ 7 nog gaan spelen als je Civ 6 hebt? Ze weten altijd wel toch wel iets nieuws te verzinnen. Maar het is, goed. Dus dit type games, daar kijk ik wel naar. En voor de rest zijn er eigenlijk ook een heleboel kleine indie games die hele interessante dingen te zeggen hebben over de geschiedenis. Hè? Als mensen vragen, welke game moet ik nou spelen wat niet echt goed doet als het gaat over geschiedenis en erfgoed en games, dan zeg ik, Never Alone. Ik weet niet of u nog wat zegt.
Nee, eigenlijk helemaal niet.
Het is een game van inmiddels 2014 of Nou, 2014. Het is gemaakt door een Native Americans. Of tenminste in combinatie met een studio met een Native American tribe. De Cook Inlet Tribal Council. En het gaat dus echt over die cultuur. En verteld vanuit een co-op game. En het is een typisch voorbeeld van een indie game waar echt best wel bijzondere dingen gebeuren. Je een beetje puzzelachtig, een beetje platforming.
Oh, ja.
Het is echt wel heel oud. Ja. Maar tegelijkertijd wordt het verhaal van die cultuur echt heel goed verteld. En dit is bijvoorbeeld een voorbeeld. Dit zie je niet in de grote Civilizations of in de Battlefield games. Dat je dit soort kleine interessante dingen kan doen. Dus ik kijk ook best wel heel veel naar wat indie games nou doen. Om te kijken wat voor dingen er gebeuren nou op zijn breedst met games en het verleden. Wat is er eigenlijk mogelijk? Want wat er mogelijk is, is natuurlijk niet altijd wat een verdienmodel is, zeg maar. Hè, voor een grote games. Dat je toch een beetje die lijnen vast die we kennen. Dus dat is zeker iets waar ik naar kijk. Ja.
Ja, ik heb hem hier gevonden op Steam. Never Alone. Je kunt hem nog steeds kopen op Steam. €15. En het schijnt een koopje te zijn. Want bijvoorbeeld Eurogamer heeft het een 10 gegeven.
Oh, ziek.
Ja, het is
heel vet.
Ja,
nu ik het zo zie, herken ik het wel.
Ik denk ook dat ik dit ooit wel een paar keer voorbij heb zien komen. Maar dit is echt al 10 jaar oud inmiddels.
Dit is inmiddels 10 jaar oud. Ja, ik vind het nog steeds echt een goed voorbeeld ervan. Maar je hebt gewoon een heleboel andere indie games die hele... Ja, net even wat gekkere dingen doen met geschiedenis. Of net een gekkere periode opzoeken.
Ja, nou dat is misschien een discussie voor een andere keer. Maar het ging net bijvoorbeeld al even over hoe Rise of the Ronin. Rise of the Ronin. Wel heet hij, hè?
Ja,
zo. Zo gaat het. We hebben in de vakantiemodus.
Ja, mijn hersenen smelt even. Hoe die bijvoorbeeld niet aan bepaalde standaarden kan voldoen voor de PlayStation 5. En nou, toen dacht ik eigenlijk al van welke games hebben we wel gehad die echt als een PlayStation 5 game voelen. Dat je bijna denkt, de innovatie zit eigenlijk tegenwoordig een beetje bij de indie games die iets speciaals doen. En dan zie je eigenlijk dat zo'n game van 10 jaar oud misschien nog wel specialer is dan de meeste games die tegenwoordig uitkomen.
Ja.
Dat zegt denk ik...
Zelfs de grote games die worden nu tegenwoordig vaak door onafhankelijke studio's gemaakt. Ja, net hadden we het al even over Helldivers 2 natuurlijk. Klein beetje hulp van Sony wel. Ja. Maar over het algemeen wel een studio waar je eerder nog niet vaak van hebt gehoord. Nee, vorig jaar natuurlijk Baldur's Gate, heel groot. Larian dat helemaal gewoon zelf heeft opgebouwd. Ja, dat zijn wel coole ontwikkelingen op zich.
Ja.
Zeker. Hey, Tom, even kort, wat heb jij nog gespeeld?
Ik heb vorige week ging het er al even Old School RuneScape heb gespeeld. En daarnaast heb ik nog Dragon's Dogma 2 uitgespeeld.
Zo.
Dus ik heb goed mijn best gedaan afgelopen week.
Dat zijn wel twee games om te mainlinen, om het zo te zeggen.
Ja, zeker. Old RuneScape, ik probeer te gaan voor de Questcape. Dus lekker een beetje aan het skillen en iedere dag een paar questjes doen. En dan kom ik daar uiteindelijk
De Questcape
wel.
Betekent ik heb alle quests gedaan of wat?
Ja, zeker. Ja. Dus alle quests in de hele game moet je dan uitspelen. Dus,
is dat niet heel veel?
Is heel veel. Je hebt iets van 308 questpunten tegenwoordig, geloof ik zo. Ik zit nu op 110 of zo, dus ongeveer 1/3. De laatste paar is natuurlijk wel het meeste werk. Dus de meeste makkelijke kwestie heb ik al wel een beetje uit de weg geruimd. Maar goede progressie wordt gemaakt.
Leuke challenge weer.
Ja, een leuke challenge.
Ja, het is ook wel een chille game, toch? Ik bedoel, het is
heel laid back, ja. Absoluut, ja.
Ik heb het heel lang geleden gespeeld, maar toen het nog echt alleen maar RuneScape was. En dat is...
Oh ja.
Ik speel dat ook gewoon puur voor de... Gewoon lekker achteroverleunen met je klikken.
Vroeger had je dan één scherm of één laptopje waar ik dan op speelde. En tegenwoordig kan je het op je telefoon of op een tweede monitor of zo. Het is echt gewoon een soort van idle game eigenlijk haast. Je kan bijvoorbeeld je magic trainen door te gaan splashen. Dan hoef je niet eerst naar je scherm te kijken. En dan gebeurt dat gewoon automatisch. En dan meestal een avonduurtje, dan doe ik even 1 of 2 quests. Een farming run, even wat boompjes planten en zo, dat soort dingen. Dat is ook echt 5 minuten werk. Dus door eigenlijk heel weinig tijd erin te steken kun je al heel veel progressie boeken.
In onze Discord kwamen ook direct al wat reacties van mensen die ook nog OSRS spelen. Die zeiden eigenlijk allemaal, tijdens het werk hebben ze bijvoorbeeld op hun tweede scherm RuneScape aanstaan. En dan doen ze dit soort dingen inderdaad.
Ja,
gewoon een beetje boompje hakken.
Ja, precies.
Leuk. Boompje hakken, mijnen, dat soort dingen.
Ja, enig. Ja, ik heb zelf in het vliegtuig dacht ik ga Hades spelen. Maar daar ging ik uiteindelijk heel slecht op.
Oh, echt?
Ja, dat was ook...
Voelde je een Svennetje of...
Hoe bedoel je? Dat ik ziek werd?
Ja.
Nee, dat niet. Oh. Maar gewoon meer mijn ogen waren wel echt heel erg vermoeid. En ik zat op een kleine switch schermpje te kijken. Ik had zelfs mijn controller meegenomen. Dat mijn vriendin zei, vind je dit niet een beetje overdreven?
werk mee op vakantie. Ja, ja, precies.
Gewoon controller had ik zo, zeg maar, zo tussen mijn benen. En dan had ik zo te spelen. En dan dat schermpje
jij
zo.
Controller onder zo'n kleedje. En, niemand mocht het zien.
Niemand zien. Nee, maar ik had, op zich ging het best wel goed. Ik weet nog dat ik de eerste keer Hades speelde. Nou, dan ging ik ergens in de eerste wereld, ging ik al dood. Weet je, ook even teruggestuurd. Maar nu had ik de eerste wereld met die baas in één keer gecleared. En toen kwam ik bij die tweede wereld. Ja, kansloos, omdat ik nog geen power-ups, niks had. En toen dacht ik eigenlijk al van, nu moet ik alles opnieuw doen. Eigenlijk al je hem geen zin in. Dus heb ik weer afgesloten en opgeruimd.
Ja, dat is de game, hè?
Dat is de game. Dat weet ik. Maar dan had ik op dat moment had ik daar even geen trek in. Nee. Dus heel veel verder dan dat ben ik nog steeds niet gekomen.
Nee. Welk wapen speelde je meestal?
Ja, met die boog.
Oh ja.
Die is wel chill op zich, ja.
Ja, die vind ik wel het fijnst eigenlijk.
Ja, zeker om die vijanden een beetje op afstandje te houden. Op het begin is dat wel echt heel erg.
Ja, vooral dat. Als ik met zo'n mealie-wapen aan de slag ga, dan ben ik altijd te gretig. En dan krijg ik iets meer kletsen dan dat ik uitdeel. En dan gaat het heel snel fout. Ja.
Maar de Switch is wel een beetje een moeilijke machine voor deze. Want de frame rate is net niet helemaal op die. Ik heb ook gespeeld. En ik af en toe zag ik andere mensen spelen. En denk, het is wel lekker vloeiender als je deze gewoon op de PC speelt.
Ja, zeker. Daar heb ik het eerder met Sven ook al over gehad. Volgens mij hier in de podcast. Toen zeiden we ook van, ik heb hem dan zelf wel uitgespeeld op de Switch één keer. Maar daarna heb ik hem nog een keer op PC gespeeld. En dat speelt zoveel beter. Ja. Dat is echt gewoon een wereld van verschil.
Dus die kun je niet meenemen. Ja, kun je wel meenemen in het vliegtuig. Maar ziet er helemaal wel gek uit.
Ja, volgende vakantie Steam Deck mee.
27 inch schermpje zo.
Ja, Steam Deck is wel een goede apparaat voor Hades. Ja.
Heb je zelf ook een Steam Deck?
Ja, zeker te weten. Ik zag het. Ik dacht, dat is precies. Weet je, ik hou PC games als genre hou ik van. Dat vind ik fijn, die vrijheid die je daar hebt. Maar ik ben wel echt een couch gamer. Dus als ik gewoon ergens kan liggen met een hele Steam library op een bank, dan ben ik gewoon of op reis nog beter. Maar ik moet zeggen, hij reist niet zo lekker, de Steam Deck. Ik vind hem net even een slagje te groot voor je handbagage of zo.
En de batterij is ook niet fantastisch.
Batterij ligt er een beetje aan wat je speelt inderdaad, maar is ook niet. Maar ik vind het wel echt een fantastisch apparaat. Ja, echt,
zeker. Zeker. Ik heb ook nog wat League of Legends gespeeld, maar daar hoef ik niet veel over uit te wijden, denk ik.
Heb je gewonnen?
Ja,
heb je geraged?
Beetje gewonnen, een beetje verloren. Oh, zo gaat het altijd. Ja.
Misschien nog heel snel even tussendoor. Het ging net even over Sven, maar jij hebt het hele vertrek van Sven natuurlijk eigenlijk gemist.
Ja, klopt.
Wil je nog jouw mening daarover?
Moet ik daar nog iets over zeggen?
Of moeten mensen gewoon het artikel op de site lezen?
Ja, lees het artikel op de site, maar ik heb een klein stukje over geschreven, want het is eigenlijk zo, toen ik mijn stage begon, was Sven volgens mij in zijn tweede stage. En sinds die dag heb ik eigenlijk altijd met Sven voor IGN gewerkt. Dus dat is ruim 10 jaar met mijn stage.
Ja, ik ging even uitzoeken op Sven's eigen LinkedIn. En daar stond dat hij april 2014 was hij precies begonnen. Dus hij heeft net niet de 10 jaar gehaald.
Ja, dus en ik ben in 2015. En ik ben dus in 2015, in Sven's tweede stage ben ik begonnen. Dus dat is 9 jaar. Ja. Nou goed, 9, 10 jaar. Maakt niet heel veel uit. Maar ik heb dus 9 jaar lang samen met Sven voor IGN dingen gedaan. En
bijna een derde van je leven.
Ja, als je het zo gaat benoemen, dan wordt het wel heel erg.
Dat wordt wel heel erg heftig.
Maar goed, dus enorm veel dingen meegemaakt. En dat is het dus wel een beetje naaiend. Dan ben je 2 weken op vakantie en opeens is die weg. Nee, zo ging het natuurlijk
niet. Nee, we wisten het al even natuurlijk.
Maar een beetje emotioneel word je daar natuurlijk wel van.
Ja.
Hè, dat je dan uiteindelijk niet meer samenwerkt. En ik besef het ook nog steeds niet helemaal. Ik heb nog steeds het idee dat hij een keer binnenkomt lopen. En nou lijkt net of hij dood is. Maar
misschien komt hij ook wel een keer binnenlopen.
Ja, maar dan niet werken met ons waarschijnlijk.
Nee.
Dus veel veranderingen bij ons ook achter de schermen. Tom gaat de plek van Sven overnemen. Binnenkort komt Sjaak bij ons ook aanschuiven bij de podcast. En die ga je ook iets meer op de website zien. Sjaak draait nu de weekendsdienst, dus zijn naam zie je al vaak voorbij komen. Maar goed,
zullen we binnenkort nog wel meer informatie over geven?
Zeker. In ieder geval met Sven samen hele leuke dingen mogen doen. Hè. Denk aan de E3 2019, de laatste E3 ooit. Samen met hem en Julien heen mogen gaan. Wat hebben we allemaal gedaan? House of the Dragon, Europese première is iets recents. The Witcher première was ook in Amsterdam.
Cool. Talking about game history.
Met die cast konden we toen, die heb jij toen geïnterviewd van House of the Dragon. Maar die konden we daar ook zien. Ja. En dat was nog grappig dan met House of the Dragon. Dat waren allemaal soort van een beetje onbekende acteurs. De meeste dan.
Alleen Matt Smith was bekend toen.
Ja, dus die lopen dan het podium op. Denk tof. En dan begint die serie. En dan denk je van, dit zijn echt hele vette acteurs.
Ja,
en dan als er eenmaal dat eerste seizoen is afgelopen, zijn ze allemaal weer op de roem. Weet je wel.
Ja, en dan kun je zeggen, heb ik gezien. Ja. Maar en als je verder teruggaat, dan kun je nog wel jaren bedenken. Gamescom, wat is het in totaal 6, 7 keer gedaan of zo.
Dus Phil Spencer en Todd Howard gewoon in real life zien.
Ja, leuke dingen gedaan. Dus we zullen nog wel een beetje over reminiscen de komende tijd.
Ja.
Misschien de volgende podcast of zo, dat ik er nog wel een keer aanhaal. Maar wat nu even belangrijk is, is het onderzoek dat jij hebt gedaan, Engels met je team. Ja. Wij kwamen dit tegen en we dachten, dit is echt super interessant. Tom had er ook wat over geschreven hier en daar. Ja. En we dachten van ja, we moeten vragen of iemand langs wil komen om hierover te vertellen. Want ik denk dat onze luisteraars dit ook enorm interessant vinden. Cool. We merken toch dat onze luisteraars ook wel een beetje de diehard gamers zijn. Hè? Ja, ja. Dat zijn niet de casuals. Volwassen
doelgroep, echt best wel veel fans van Assassin's Creed ook.
Ja,
ja. Dus we dachten van ja, dit is een leuk haakje. Dus we zijn heel erg blij dat je aan wil schuiven. Sure. Kun je misschien zelf wat vertellen over het onderzoek dat jullie hebben gedaan? Want wij kunnen het wel nog een keer herhalen. Nee,
natuurlijk. Het komt eigenlijk komt het gewoon simpelweg op inderdaad diehard neer. Wij zijn gewoon allemaal diehard gamers. En tegelijkertijd zijn we ook helemaal diehard fan van het verleden. Van geschiedenis. En dat mensen als eerste keer dat ze dat horen, denken ze van, past het wel bij elkaar? Maar het past dus heel goed bij elkaar. Er zijn natuurlijk allerlei games die erover gaan. Ja. En die games zijn ook enorm populair. Ik maak soms wel eens de vergelijking dat een game als Sid Meier's Civilization, en op dit moment zijn 50.000 mensen dat aan het spelen. Dat zijn meer mensen dan op dit moment het Rijksmuseum aan het bezoeken zijn, bijvoorbeeld. Weet je wel? Dus ja. Dit soort games die zijn enorm populair. En überhaupt, we hebben al en spelen voorbij videogames. En met het verleden is ook echt best wel populair. Hebben we heel lang gedaan. En tegelijkertijd denken we er niet heftig veel over na. Ja, de game developers vaak wel. Die gaan in deze historische periode. Die gaan overlezen en overdoen. Maar qua onderzoek hebben we er nog niet heftig veel mee gedaan. En dat proberen wij met een hele grote groep van andere onderzoekers, zo internationaal, te doen. Dus eigenlijk kijken hoe je het verleden ervaart als je een game speelt. En dat is dus eigenlijk, je hebt die ouderwetse discussie over, maken games je gewelddadig? Hè? Nou, daar kun je natuurlijk alles en niks over vinden. Want uiteindelijk is er zoveel onderzoek naar gedaan dat het ergens in het midden uitkomt.
Als het in de media over games gaat, dan gaat het daarover.
Precies. Ja. Hè? Maar als je nou gaat kijken naar, maar hoe laten games je het verleden ervaren? Wat gebeurt er als je, weet ik veel wat, in Assassin's Creed door een stad heen loopt? En ja, een van de dingen die we dus vaak genoeg horen is, nou, als mensen door bijvoorbeeld Florence in Assassin's Creed 2 hadden heen gelopen, dan wisten ze opeens hoe Florence erbij zat. Ja. En dat is te dom. En daar vind ik dat. Dat soort dingen. Dus dat laat meteen zien dat het gaat leven, het verleden. En iedereen weet natuurlijk dat weet je, de games zijn zo groot. Dat is niet iets wat je meer op die manier kan soort van negeren. Dus als je wil weten, heden de dagen, wat mensen nadenken, hoe mensen nadenken over het verleden, moet je zeker wel naar games kijken. Dus dat doen wij. En tegelijkertijd vind ik het ook heel tof, omdat dat wordt een beetje wetenschappelijk. Maar wat in games gebeurt, is natuurlijk dat als je in het verleden speelt, het is een beetje een soort van tijdmachine. Ja. Want je ervaart het echt. Hè? Je bent echt, Rise of the Ronin, ben je echt in de Meiji Restoration Period, of bijna in dat stukje 19e eeuw Japan. Maar tegelijk ben je er ook niet, want er zitten allemaal hedendaagse ideeën en design conventies in. Hè? En het is natuurlijk gewoon een game uiteindelijk. Dus het is een soort van tijdsmachine die een stukje verleden en een stukje heden is. En dat is gewoon een heel, heel spannend iets.
Kan het mensen dan soms ook iets verkeerds leren over de geschiedenis?
Ja, zeker. Dat is natuurlijk een van de dingen. En verkeerd is iets wat je heel snel kan zeggen. Maar het zijn dingen waarvan je, als wij zeggen, de mensen die er van professioneel het verleden bestuderen, hè, dat ze zeggen, nou is dat zelfs niet het verhaal wat wij zouden vertellen, laat ik het zo stellen. Dan kun je wel heel snel zeggen, ja, dat is verkeerd. Maar dat is natuurlijk niet per se ook wat heel veel game developers doen. Hè.
Die
zijn niet bezig met, sommigen zijn wel, die snappen wel echt dat het een soort van een stukje, Sid Meier bijvoorbeeld, waar we net over hadden, die heeft dat gezegd. Ja, het geheim van mijn games of van onze games is dat je er eigenlijk heel veel over leert tegelijkertijd. En gaat hij dan zeggen, dat is oké, maar tegelijkertijd, wat leer je dan in Civilization? Keizerrijken en kolonialisme altijd fantastisch is en dat het een manier vooruit is.
Ja.
Nee, dat is wat je doet in Civilization. Word je een groot koloniaal rijk en dan ga je andere rijken onderwerpen. Ik denk dat er allerlei dingen over te zeggen zijn van, is dat wel wat we mensen willen aanleren? Maar niet te min, dat is wel wat er gebeurt in die game. Leer je geen foute dingen aan. Qua feitjes, ja, natuurlijk. Ik bedoel, er zijn allerlei dingen die niet kloppen in games. Maar dat is niet eens zo belangrijk. Het gaat vaak meer over hoe denken mensen na over het verleden. En ook wat dat betreft ook, hoe gebruiken ze dat om in het verleden of in het heden na te denken. Of zelfs over de toekomst.
Ja. Is het dan ook leuk voor jullie als enthousiastelingen van de geschiedenis dat games mensen weer enthousiast maken voor dit soort onderwerpen?
Ja, zeker te weten. Ja, en wat wij gedaan hebben in ons onderzoek, we kijken niet alleen hoe dit werkt, we proberen het ook actief te doen. Dus bijvoorbeeld wat wij gedaan hebben is, in Minecraft hebben we, een van de dingen die we gedaan hebben, hebben we Rominecraft. Nou, Romeinen plus Minecraft.
Leuk.
Nee, dat is een goede punt sowieso. Ja. En, En het was ook tof om het te doen. Dus we zijn eigenlijk door naar heel Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland heen gegaan. Naar allerlei musea. En daar zijn we gewoon gezitten met een stel computers. Waar Minecraft op stond. En gezegd tegen mensen die dat wilden spelen. Vaak kinderen natuurlijk. Ja. We gaan samen Romeins Nederland namaken. Allerlei gebouwen en dergelijke. En dan, kijk, Minecraft is natuurlijk helemaal geen historische game. Maar wat je erin bouwt, kan zeker wel historisch zijn. Mensen bouwden Eiffeltoren of weet ik veel wat. Het Parthenon in Griekenland of Pompeji bijvoorbeeld. En dat, op die manier komen mensen toch weer met het verleden in aanraking. En nog leuker dan dat vinden we dat mensen dan zelf hun ideeën over het verleden gaan doen. Kijk, als jij de Eiffeltoren nabouwt, dan kun je de bouwtekeningen erbij gaan houden. En van, nou, dan zou ik het precies nabouwen. Of je maakt het een beetje zoals je het zelf denkt. Of als je zegt, nou, we gaan een Romeins fort nabouwen, dan moet je op een gegeven moment zelf gaan nadenken, hoe zit dat Romeinse fort nou in elkaar? Nou, dat is simpelweg plezier hebben met het verleden. Niet eens leren over hoe het vroeger was, maar gewoon plezier hebben in iets als Minecraft. Dat is wat we willen gebruiken in ons toekomstig onderzoek. Dus je hebt plezier met het verleden en daarom ga je meer om het verleden geven.
Dus het is ook vooral een heel groot doel om mensen wat meer juist geïnteresseerd te maken in het verleden. Om ze dan vervolgens nog weer meer erover te kunnen laten leren.
Ja, precies. Geïnteresseerd niet in de manier van ze weten er meer over per se. Dat is natuurlijk maar één stuk van geïnteresseerd zijn. Maar letterlijk dat je, we hebben dit ook gedaan recentelijk, de Minecraft event in Marokko. En in een stad daar waar een prachtige stad, Saleh, met een enorme mooie oude middeleeuwse poort. Maar dat vindt de Marokkaanse overheid een heel belangrijk iets. Ja. De mensen die eromheen wonen vinden het niet zo belangrijk. En daarom zie je dat mensen bijvoorbeeld eens afval weggooien of weet ik veel wat. Hè. Net zoals dat ook in Nederland op allerlei archeologische sites gebeurt. Nou, en we gingen met een stel middelbare schoolkinderen gingen we dat spelen. En aan het eind van het event zeggen ze, oh, weet je wat, als ik nou iemand afval zie weggooien bij die poort, dan zeg ik dat ze dat niet moeten doen, want het is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. En dan een poort, weet je, waar piraten vroeger naar binnen komen, kun je allemaal een mooi verhaal omheen vertellen. Ja, dus dat stukje interesse, stukje waarderen, stukje gewoon samen dit soort dingen uitzoeken.
Ja, het zijn denk ik ook wel twee heel verschillende dingen die jullie doen. Dus kijken naar games die geschiedenis behandelen, maar dan ook weer games gebruiken om geschiedenis te behandelen.
Ja, precies. En dat vinden we omdat je natuurlijk, je ziet wat daar gebeurt. En je kan, ja, ik bedoel, ik kan niet nog eventjes naast mijn baan als onderzoeker en docent, kan ik niet ook nog even games gaan maken die commercieel succesvol zouden zijn of zo. Nee. Dus dan willen we, om dat toch een beetje te kunnen doen en daarin nog beter begrip voor te krijgen ook, doen we dit soort events. Om gewoon op die manier, want een van de dingen, weet je, ja, je weet, als je games wil begrijpen, moet je ze spelen. Ja. En als je het verleden wil begrijpen, kun je ze ook gaan spelen.
Ja, heel leuk. Even teruggrijpen naar het onderzoek. Tom had ook een aantal dingetjes opgeschreven. Ja. Misschien deze.
Ja, op jouw website Playtime geven jullie aan dat 90% van de spelers vinden dat games hun visie op de geschiedenis kan veranderen. Ja. Op wat voor manieren uitzicht dit, denk je?
Ik denk op allerlei manieren, denk ik, dat het zich uit. Kijk, een van de dingen die ik gewoon letterlijk zie in de collegebanken, hè, als ik bij Universiteit Leiden lesgeef, bij de geschiedenis, dat mensen dus geschiedenis zijn gaan studeren omdat ze de Assassin's Creed games hebben gespeeld. Nou, en dan komen ze dus letterlijk bij dat beeld van Assassin's Creed, komen ze de geschiedenisbankjes binnen. Nou, dat geeft al, dat is het extreme voorbeeld ervan. Hè. Het andere voorbeeld ervan is gewoon simpelweg, je hebt iets gespeeld en bijvoorbeeld, als je nu Rise of the Ronin gaat spelen en je hebt misschien, hebben mensen wel een vaag idee van Japan, was heel erg gesloten. Ja. En toen werd het opeens gemoderniseerd en dat was omdat de Europeanen dat graag wilden en de Amerikanen. Maar als je die game gaat spelen, dan zie je opeens dat het heel veel ingewikkelder lag. Dat er echt hele verschillende facties waren in Japan die zelf hele best vrij complexe ideeën hadden over wat het betekende om te moderniseren, om jezelf open te stellen voor de wereld. Ja, en je gaat natuurlijk niet alles onthouden. Je gaat niet zeggen, oh, nou, deze figuur, die ken ik. Maar wel dat idee dat het even wat ingewikkelder is. Dan dat je misschien voor het eerst hebt gehoord op tv of in de schoolbankjes of whatever. Dat games kunnen dat heel goed. Een soort van laten zien hoe ingewikkeld geschiedenis eigenlijk is. En wat ze niet zo goed doen is, dat, want je zit natuurlijk niet met je notitieblok ernaast, is die feitjes aanleren. Dat weten we ook wel. Hè? Dat als je het zegt doen en ervaren. En dat is niet het stampen, zeg maar. Dus nou, hoe dit werkt, dat is echt iets wat we nog aan het uitzoeken zijn. En hoe games dan specifiek sturen of waar ze gestuurd worden juist, door hoe wij over geschiedenis nadenken. Dat is eigenlijk een heel groot onderzoek waar ik waarschijnlijk de rest van mijn leven nog bezig mee ga zijn.
Ja, is dat het uiteindelijke doel? Gewoon een soort blauwdruk hebben van oké, dit is het effect en zo kunnen wij effect hebben?
Ja, ik denk een blauwdruk denk ik dat we gaan dat nooit halen, zeg maar. Maar ik denk dat het wel beter begrijpen wat er gebeurt met het verleden als je het speelt in een game of als je het maakt. Dan dat is denk ik het doel, zeg maar, specifiek. En tegelijkertijd is daardoor leer je ook heel veel meer over hoe games zelf werken natuurlijk. Dus mijn eigen doel is natuurlijk ook gewoon games beter begrijpen en tegelijkertijd ook gewoon games spelen terwijl ik aan het werk ben. Dus zoals jullie weten kan het heel erg leuk zijn.
Soms ook frustrerend.
Soms ook frustrerend. Ja, nee, precies. Kijk, er zijn...
Zeker een game als Rise of the Ronin. Dat kan ook nog best wel uitdagend zijn natuurlijk.
Nou, ik moet zeggen inderdaad. Want ik ben niet zo... ik ben niet enorm vingervlug als het gaat om gamen. En die hele, wat heet het, counter spark mechanic die erin zit. Hè? Wat gewoon een counter is eigenlijk.
Ja, het schijnt best wel gelijkenis te vertonen met Sekiro natuurlijk ook. Ja, ook wel echt een hele moeilijke game.
Echt een hele moeilijke game. Sekiro heb ik halverwege op moeten geven.
Ja, ik ook helaas hoor. Dat is geen schande, nee.
Ja, ik denk, weet je hoeft niet altijd een game helemaal uit te spelen om te begrijpen wat een game doet. Hè, natuurlijk.
Nee.
Ik bedoel, je hoeft niet heel Sekiro te spelen om te weten dat hoe de game werkt en ook wat voor soort mythologisch verhaal het wil vertellen over in dit geval Japan. Dus je hoeft niet altijd alles helemaal uit en treuren te spelen. Sommige dingen wil je wel wat beter kennen natuurlijk. Dus ja, maar inderdaad, kan af en toe... Ik zat gisteravond, die counterspark bekend. Ik heb hem nog steeds niet onder de knie. En dan moet je toch even door, want je wil wel een stukje wat verhaal meepakken. Je wil wel Yokohama terechtkomen. Ja, moet je even doorbijten.
Ja, want jullie spelen volgens mij ook best wel veel games die dan wel een fictief verhaal hebben.
Ja.
Hoe doen jullie daarna het onderzoek dan? Want Assassin's Creed is natuurlijk wel ook... gaat over het oude Griekenland, het oude Italië.
Ja, precies.
Ja, dat is wel duidelijk, maar...
Ja, er zijn ik denk eigenlijk, dat is een beetje flauw, maar het verleden, dat is overal om ons heen. Want er is niet iets anders dan het verleden om het heden te begrijpen. Maar een game als Hades, zoals u net hebt besproken, is natuurlijk ook gewoon mythologie. Zover we weten is dat fictief. Die Griekse goden, die heeft men wel echt in geloofd, maar hebben waarschijnlijk niet echt bestaan. En dan kun je toch gaan kijken. Ja, Hades is een supergoed voorbeeld, denk ik, van een game die echt iets heel interessants doet met iets wat een beetje vastgeroest verleden is. Hè? Ja. Ik bedoel, we hebben allemaal wel de verhalen over die Griekse goden gehoord. En als je die game gaat spelen, dan zelfs al ben je ermee doodgegooid op school vroeger, dan denk je, oh, wacht even, weet je. Oh, Athene is best cool of Zeus is best cool. En wie is die dude die we spelen? En is dit de take op de underworld? Hè? Dus ja, dat doet echt iets nieuws. Ondanks dat het eigenlijk volledig een fictief verhaal is, is dat het. En we hadden het net ook al over Helldivers. Helemaal fictief natuurlijk in de toekomst. Maar daar zit ook weer dat linkje met het verleden gaan. Als het gaat over, wat voor gruwelijke dingen doen we soms in de naam van een ideologie. Helldivers Democracy.
Ja, ik zie ook in de Twitch-chat reactie van Matthijs voorbij komen. Hij zegt, hij heeft bijvoorbeeld een hele tijd op Wikipedia doorgebracht nadat hij de God of War Games heeft gespeeld. Omdat hij zich wilde verdiepen in de Griekse mythologie.
Ja, nice. Dit is iets wat we best wel veel zien. Hè? Die survey die je net aanhaalde, hebben we dan gevraagd van, wat doe je dan soms? Nou, een van de dingen is inderdaad, wij streamen zelf ook vaak. En wij weten ook niet alles over het verleden. Hè? Dus als we iets tegenkomen in de game, we streamen het dan vaak om te kijken naar hoe ze dan met het verleden omgaan. Van, dan moet ook even Wikipedia in. Ja, je weet wat er kan. Wikipedia is zelf een soort van game. Hè? Je gaat linkjes klikken.
Echt het Wikipedia hole, daar ben je zo ingevallen inderdaad.
Ja, ben je zo een hele middag bezig. En en op die manier, kijk, je gaat natuurlijk niet, je gaat het niet lopen stampen vervolgens, want je zit niet meer op school. Maar je hebt wel opeens een hele rijke achtergrond als je gewoon erin gaat. En vaak is het ook wel, als je zo'n type gamer bent die dat interessant vindt, dan wordt die game ook veel leuker. Hè, je gaat God of War veel beter. Zeker het verhaal, hoe dat allemaal complex in elkaar steekt, ga je veel beter begrijpen als je net even een beetje Wikipedia hebt. En dat je, dat is die gast. Oh, die gaat waarschijnlijk later dat doen. Of, hij doet dat niet. Terwijl die dat wel in de mythes wel zou doen. Ja, dat is zeker iets.
Ja, je gaat dan denken van, die guy die ken ik. Want dat heb ik gelezen op Wikipedia.
Precies.
Ja, heel vet. En jullie hebben dus een prijs gewonnen voor dat onderzoek. En dat betekent ook dat jullie een vervolgonderzoek mogen gaan doen. Ja. Je zei net al dat jullie al naar Marokko zijn geweest. En jullie gaan nog naar de Caribieën.
Ja.
En in Nederland gaat er ook nog een vervolgonderzoek plaatsvinden. Wat gaan jullie dan allemaal precies doen?
Ja, dat is een goede vraag. Dit is waar het nog even een stapje ingewikkelder wordt. Maar games zijn natuurlijk iets wereldwijds. Spelen is iets wat heel veel mensen, waarschijnlijk iedereen doet. Maar hoe je speelt en wat je precies speelt, dat is op... In elk gebied is dat weer anders. In elke cultuur is dat weer net anders. Dus voor ons is het heel belangrijk om beter te begrijpen hoe dit soort dingen werken. Spelcultuur wereldwijd. En specifiek willen wij dat dan begrijpen op locatie. Omdat we dan wat mensen lokaal spelen, dat we dat ook willen gaan gebruiken om ze meer beter te laten zorgen voor erfgoed. En het hoeft niet te zijn dat ze dan wat ze lokaal spelen, pesten of hinkelen of zo. Dat kan heus wel hele oude analoge spellen zijn. Maar ook als een bepaalde... bepaalde stad of bepaalde land helemaal gek zijn van Fortnite, die versie of Minecraft. Hè, dan willen we dat ook begrijpen. Want het zijn tools die wat mensen die musea beheren of archeologische sites beheren, dat is vaak moeilijk om dat om het nou, tof te maken voor een bepaald publiek wat het niet uit zichzelf gaaf vindt. En wij willen ze daarmee helpen, want dat zijn games maken het verleden wel gaaf. Of het nou een spelletje van oude ganzenbord is, of whatever. Of de meest nieuwe games zoals Rise of the Ronin. Nou, die kracht van games, die willen wij gebruiken om mensen ook te laten geven om erfgoed in het hier en nu. Dus dat is wat we gaan doen op die verschillende locaties. En tegelijkertijd willen we dan zien hoe dat anders kan werken. Of misschien werkt het helemaal hetzelfde in Marokko als in Nederland. Weten we nu al dat dat niet zo is. Dus dat willen wij op die manier onderzoek gaan doen.
Oh ja, ja, we lazen ook al een artikel op filosofie.nl was dat volgens mij.
Ja. Oh ja.
Studie jij door, Tom. En daar had volgens mij een filosoof een beetje gekeken naar jullie onderzoek. Ja. En zijn take daarop. En dan ging het ook heel erg over hoe spel altijd al belangrijk is geweest in cultuur. Ja. En hoe mensen met elkaar verbinden. En dan ja, nu denken we heel erg snel als je denkt aan spel, denk je aan games. Maar ja, zoals jij al zei, vroeger was spel bijvoorbeeld inderdaad hinkelen.
Ja. Precies.
Of voetbal haalde die ook nog even aan. Ja. En hoe dat.
De Olympische Spelen hè, waren voor Griekenland een enorm. Dat was ook gewoon begon als spel. En dus nu natuurlijk een enorm internationaal sportevenement. Ja, dat is gebaseerd op een Nederlandse historicus. Die tegelijkertijd ook echt heel erg belangrijk is voor game studies. Huizinga, Johan Huizinga. Als je iets gaat lezen wat meer academisch is over games. Dan kom je zijn Homo Ludens, de spelende mens. Kom je eigenlijk meteen tegen. En dat is, daar zegt hij het op de eerste pagina al van, games is cultuur en cultuur is games. En dat die gedachten die pakken wij en daar gaan we gewoon, rennen we mee en spelen we mee.
Ja, wel grappig dat iemand dat jaren geleden al zo zegt.
Ja.
En dat het nu nog steeds waar is, maar dan in een hele andere vorm.
In hele andere vormen, ja. Dat had hij niet kunnen bedenken in 1930. Nee. Toen
hij dacht niet dat hij met een VR-bril op zou zitten.
Nee. Hij zei juist, we moeten spel serieuzer gaan nemen. Want het gaat eigenlijk, de spelcultuur gaat naar beneden. En waarom is dat zo? Hè? En nu kunnen we wel heel zeker zeggen dat de spelcultuur niet naar beneden aan het gaan. Nee. Maar juist nog steeds aan het stijgen.
Ja, heel vet.
Hopelijk dat het in de traditionele media ook binnenkort zo wordt opgepakt.
Ja, dat is zeker iets wat als game liefhebber is het iets wat ik echt heel graag heb. We nu ook al gezien. Ik vind het super tof dat we hier zitten. En je ziet dat ons onderzoek weer mondjesmaat wordt opgepakt door de traditionele media.
Ja, ik zag op RTL werd je ook af en toe wel eens gequote.
Precies, maar dat is meer van van wat vind
dan
je
dan is het vaak één of twee zinnetjes, weet je wel. Ja.
En ik vind Nintendo heel tof. Daar kan ik ook een verhaal over houden. Maar het gaat niet per se over het onderzoek wat we doen.
Ja, nou, dat is misschien wel een goed voorbeeld. Sven die gaat naar de Telegraaf nu. Als gaat meer tech en AI redacteur worden. Dus net iets in een andere slag dan wat wij hier doen. Maar zij doen echt helemaal niks met games. Maar ook zeg maar, als je kijkt naar grotere onderwerpen. Bijvoorbeeld grote ontslagrondes in de game-industrie. Wat denk ik ook voor, als je kijkt naar aandeelhouders en dergelijke. En economie interessant is. Zelfs dat wordt niet opgepakt door zo'n groot platform.
En ook als je kijkt eigenlijk hoeveel mensen tegenwoordig gamen. Ook zonder dat ze soms zelfs doorhebben. Ik weet nog wel dat ik op mijn opleiding werd er gevraagd van wie gamet er? En dan stak bijna niemand zijn hand op. En dan werd er gevraagd van wie speelt er Candy Crush of zo? En dan stak de hele hand klas op, weet je wel.
Ja.
En dan, er zijn ook een heleboel mensen die gamen dan zonder dat ze het doorhebben. En dat maakt het ook weer veel groter dan dat menig mens eigenlijk denkt. Als je dan ook al ziet dat het uiteindelijk net zo groot als de muziek- en filmindustrie bij elkaar is eigenlijk. Dan wordt er misschien nog wel iets te weinig aandacht aan besteed.
Ja. Ja, dat is letterlijk ook wat Huizinga dus 100 jaar geleden zei. Hè. Die zei, we nemen het niet serieus genoeg.
Nee.
En dat doen we nu nog steeds eigenlijk niet. En dat is, dat is denk ik toch wel jammer. Want aan de andere kant, mooi voor jullie, want jullie kunnen erover schrijven. En wij kunnen nieuw onderzoek doen. En dus wat dat betreft, het is niet per se erg. Mensen die er echt in geïnteresseerd zijn, die vinden het wel. Maar af en toe zou het mooi zijn inderdaad. Nou, wie weet, Sven. Even pushen bij de Telegraaf. Het
zou wel mooi zijn als Sven dat teweeg kan brengen.
Daarom. Maar dat soort mensen, die zie je toch ook wel steeds meer op die manier aan de slag gaan. Ja. Mensen die gewoon achtergrond hebben in games, die wel. Dus wat dat betreft, is er hoop. Laten we het hopen dat ze doorgaan.
Ja. Jullie hadden een mooie geldprijs ook gekregen dan voor het onderzoek. En dat betekent waarschijnlijk dat jullie nog wel voorlopig door kunnen met onderzoek.
Ja, het is fantastisch. Nee, we gaan echt met dit onderzoek dan de nieuwe versie ervan. Past Loves Play heet het. Gaan we vanaf 2025 beginnen en gaan we nog 6 jaar door. Dus dat is echt nog voor de loop. Dat is heel gaaf. Dat we gewoon weten gewoon dat we hier de komende tijd gewoon mee bezig kunnen zijn. En dat we er echt heel diep in kunnen gaan duiken. Dus over 6 jaar meer.
Ja, heel vet.
Ja. Hey, thanks.
Had jij nog stellingen of iets wat je wil vragen, Tom?
Of onderzoek? Ik denk dat het wel een beetje was zo. Ik weet niet of je zelf nog iets hebt wat je echt per se aan wil stippen of wat je wil vertellen. Maar,
Nee. Ja, gewoon als je geïnteresseerd bent in dit soort dingen. Kom, we doen livestreams ook.
Ja, dat is wel goed.
Twee keer in de week, één keer in de week. Waar we gewoon op Twitch streaming the past kanaal heet het kanaal. Dus spelen we allerlei soorten games. En het is echt niet de bedoeling dat we alleen maar een soort van academisch gaan zitten lullen met elkaar. Maar gewoon echt dat we gewoon de liefde voor games en de liefde voor het verleden gewoon met z'n allen verkennen.
Ja. Dus zullen we er ook even naar linken in het artikel van de podcast? Ja, dan kunnen mensen dat ook even blijven volgen.
Ja, maar ja.
Leuk. Ja, ja, cool. Dankjewel sowieso voor je uitleg, Angus. Sure. Ja, je bent natuurlijk in hart en nieren ook een gamer. Hè? Dat is ook een mede waarom jullie dit onderzoek zijn gestart.
Ja, ja, ja.
Dus laten we het ook even over het gamingnieuws van de afgelopen week hebben.
Mensen konden net al even horen dat je zo ongeveer alles speelt. Dus,
ik doe mijn best.
Dat is het vaak. Iedereen doet zijn best om alles te spelen. Ja, maar ja, ik stuurde het gisteren nog in onze groepchat ook. Er is gewoon te weinig tijd in een dag om alles te spelen wat je wil. Ja. Ik had bijvoorbeeld, nou, ik kom terug van vakantie. Was in World of Warcraft die nieuwe Battle Royale mode uit. Dacht van, oh, dat wil ik echt proberen. Maar ik had ook wel zin om een paar potjes League te spelen. Ja, ik had Dragon's Dogma nog liggen. Nou, Rise
maar dat
of the
is lekker
Loding
als je terugkomt van vakantie, hè? Dan,
Nou, lekker. Ik heb helemaal geen tijd voor. Ik dacht, ik kan helemaal niet op vakantie.
Nee, nee. Precies.
Maar goed,
je moet eigenlijk als je dan naar het buitenland gaat, dan moet je daarna nog een week hebben gewoon om alles weer in te halen.
Ja, dat is echt zo. Ja, ja, maar goed, ik had nu een weekendje en ik moest nog voetballen en alles. Nou, gezeik. Hey, Dragon's Dogma 2, Tom, dat hebben wij, tenminste ik heb 5 uurtjes gespeeld. Jij hebt de game al uit kunnen spelen. Ja. Je hebt er iets van 30 uur over gedaan, denk ik.
Ja, zoiets 25 uur of zo.
Ja, dat valt mee. Ik dacht echt dat het...
Nee, het valt mee. Het is niet zoals Baldur's Gate dat 80 uur of zo kost.
Maar je kunt er wel langer over doen als je wil.
En ook als je hem al hebt uitgespeeld, dan valt er nog genoeg te doen.
Ja, want je kunt al die extra vocations uitspelen, die classes. Ja. En ja, daar zijn mensen echt al helemaal naar op zoek gegaan waar je die kunt vinden. Ik zag al filmpjes voorbij komen.
Ja, ik heb hem dan wel uitgespeeld, maar nog niet eens alle classes, weet je wel.
Nee, ik zag een filmpje voorbij komen van Jordan, een vriend van de show, Joraptor. Die had bijvoorbeeld een filmpje gemaakt van zo krijg je die Archer. Die Magic
Archer, ja.
Ja, die is belachelijk sterk, heb ik al voorbij zien komen. Maar ja, dat is ook weer moeilijk om die te krijgen natuurlijk.
Ja,
dus ja, als je dat soort dingen gaat halen, dan kun je wel veel langer dan 25 à 30 uur bezig zijn.
Ja, dan moet je eerst door een speciale dungeon heen. En daarna opent zich weer een questline. Dus dat is inderdaad wel heel cool ook hoe je een bepaalde klasse krijgt. Ja, zeker zonder dat je het weet. Toen wij de game speelden was natuurlijk ook nog niet alles op internet bekend. Dus dan moet je het ook nog een beetje zelf uitzoeken. Ja, dat is soms wel een beetje lastig. Ja, uiteindelijk voor het uitspelen van de game niet echt. Maar ja, voor die bepaalde classes die dan echt goed verstopt zijn in de game. Ja, kan dat nog wel eens voor problemen zorgen.
Ja, ik zag ook iets van je moet naar een huisje lopen. Daar zit een man in, maar dan moet je eerst met hem praten of... Eerst met zijn vrouw, die loopt over een pad. En als je met haar praat, dan loopt ze terug naar haar huisje. Dan moet je met haar man praten. Ja. Echt zo'n hele vreemde reeks van acties die je moest doen... om een bepaalde trigger te krijgen... om uiteindelijk die klas vrij te kunnen spelen. Ja, kijk, daar moet je bijna wel het internet voor hebben... en een beetje samenwerken om dat uiteindelijk te vinden.
Ja, wat dat betreft zit er ook wel hele bijzondere quests in. Ook dingen die normaal heel standaard lijken in een game... die zijn dan hier dan wat minder standaard. Ik las ook op Twitter een verhaal van iemand... die vertelde dan van... ja, ik moest een item naar die persoon brengen... Maar die persoon die was al dood in mijn game, in mijn save-file. Dus vervelend. Dus dan denk je van, ik kan die quest niet voltooien. En dan uiteindelijk gebruikte hij een wakestone om dat persoon weer tot de leven te wekken. Item delivered. Quest voltooid. Kan toch?
Ja, dat vind ik wel tof. Ik heb deze game zelf nog niet gespeeld, hè? Maar het is wel tof van deze game dat je kan een heel nieuw verhaal maken. Simpelweg doordat je deze persoon net hebt moeten raffen. Dat je denkt, wacht even. Dat wordt toch je eigen verhaal. Dus het is misschien een hele standaard quest. Maar goed, dit soort dingen doen. Want welke klasse speel je? Ik ben benieuwd. Ik ga deze game ook spelen. Maar heb je tips?
Tips? Ik heb eigenlijk helemaal als thief gespeeld.
Okay.
Mijn eerste doel was eigenlijk om Trickster vrij te spelen. Maar uiteindelijk ben ik gewoon lekker thief gebleven. Trickster heb ik wel vrij gespeeld. Die is gewoon onderdeel van de main quest. Dus die krijg je sowieso.
Een soort van wizard thief of zo? Wat,
een soort van wizard thief-achtig. Je kan een soort van schaduwen plaatsen. Dus bijvoorbeeld... je zet een soort van kloon van jezelf, een denkbeeldige kloon, zet je op een brug neer of zo. En dan komen vijanden daarop af, die kun je daarop af laten sturen. En dan kun je bijvoorbeeld die brug kapot hakken. En vallen ze zo het water in en dan zijn ze dood.
Dus dat je daar wel dat je over gaat.
Het is precies zoals de naam doet vermoeden. Je legt vijanden echt gewoon in de luren met jouw trucjes. Dus dat is een hele interessante klas voor mensen die graag een beetje willen trollen. Onze reviewer Sjaak, die is groot fan van trollende personages in games. Dus in League of Legends speelt hij bijvoorbeeld Teemo. En hier speelde hij dan Trickster in. Sjaak ging ook nog even viraal met zijn pawn. Je hebt dus een soort van systeem in de game, dat heet pawns. Daarbij maak je een companion. Sjaak had een companion gemaakt die dan ook weer door andere mensen kan worden gebruikt in hun game. En die ging echt het hele internet over. Dus dat was ook nog wel grappig.
Een hele bekende journalist die had opeens getweet van... Baddy Goth 1, zo heet de pan van Sjaak.
Okay.
Die is echt episch, want die sprong bovenop een troll... en die trok hem mee in ravijn in... rest in peace, Baddy Goth 1, you were a real one.
Nice.
En opeens denken wij, die naam kennen we. Dat is de pan van Sjaak. Dus wij zo, Sjaak, jouw pan is gewoon gebruikt door een hele bekende gamejournalist.
You're famous.
Nice. En toen, 20.000 likes of zo had die tweet.
Ja,
en allemaal mensen reageren ook van, ik heb ook Baddy Goth 1 gebruikt en zo in mijn groep. En echt super grappig ook. En dat is een hele unieke mechanic in die game. Echt briljant werkt het gewoon. Die pans die lopen ook gewoon vrij in de wereld. Dus iedereen zijn pan kun je ook gewoon tegen.
Je kan eentje tegenkomen inderdaad, ja.
Ja, het is echt geen multiplayer game, maar daardoor toch wel een beetje.
Ja, ik ben hier heel benieuwd. Want dat heb je natuurlijk wel met Elden Ring, met de Souls-like games. Maar dit klinkt nog wel actiever en op die manier gewoon wel tof.
Ja, alleen die pans die zijn dan nu computer gestuurd. Maar die zijn dan wel zo slim gemaakt dat als jij jouw pan iets heeft gedaan in een game. Bijvoorbeeld een keer een schatkist geopend en je loopt in de buurt. Dan zegt hij, hier ligt de schatkist, want dat heb ik bij die andere guy ook gedaan.
Ja,
Oké, breng me er maar daar naartoe. Hier, alsjeblieft. Dank je.
Het zit zelfs zo, pans nemen jouw gedrag over, dus... dat die pan van Sjaak, dat die iemand zo in het water gooide en dan zelf erachter aansprong, dat is geen toeval. Sjaak is een speler die heel vaak mensen oppakt en ze dan van een klif afgooit.
Nice.
Dus daardoor heeft zijn pan dat gedrag ook overgenomen. En die laat dat dan zien weer bij anderen in hun games.
Ja.
Dus het is echt een soort van hive mind-achtige game aan het worden.
Cool.
Ja, dat klinkt een beetje als een virus. En dat is ook wel iets wat heel hot topic is de laatste 2-3 dagen. Je pans kunnen namelijk ook een soort ziekte oplopen.
Dragon's Plague heet dit.
Dragon's Plague, wanneer je hebt gevochten tegen een draak. En Dragon's Plague, dat kun je niet per se heel makkelijk herkennen als je pans dat hebben. En wat Dragon's Plague betekent is, als je pans het hebben en je gaat slapen in een inn, dan in de nacht veranderen zij in een soort shadow draak en vermoorden ze heel de stad waar je bent.
Oh, shit.
Wat er dus al is gebeurd, dat mensen dat niet door hadden dat ze Dragon's Plague hadden op hun pan. Die pans veranderen in die draak, vermoorden heel die stad. En
waar is in de hoofdstad van, bijvoorbeeld?
Zo'n heel de hoofdstad is dood. Hoe kan ik nu mijn main quest afmaken?
Ja.
Het kan wel, maar je moet echt zelf gaan uitvogelen. Want iedereen is dood. Ja, hoe ga je nou in godsnaam... Want je kan niet meer met die questgiver praten.
Nee.
Bijvoorbeeld. Dus mensen waren al helemaal pist van... Ja, heel mijn game is verpest, dit en dat.
Dat is tof. Later heb je een goed verhaal. Ik bedoel, het moment zelf is even frustrerend. Maar wij waren erbij toen dat opeens... nice. Dat doet me denken, World of Warcraft trouwens. Had je ook geen bloodcurse of zo?
Je had toen... Toen ze naar Wrath of the Lich King overgingen, hadden ze inderdaad die de zombie-curse. En toen dat was eerst de bedoeling dat je dat maar in één area kon doen. Maar er was een fout in de code. En daardoor kon je die curse meenemen naar overal op de wereld. Dus uiteindelijk was iedereen in World of Warcraft constant een zombie en ging constant dood. Dat was iets van een lang weekend. En uiteindelijk hebben ze dat uiteindelijk gepatcht en kon het weer alleen maar in dat gebied. Ze hebben dat moment zelfs gebruikt toen de coronapandemie uitbrak.
Ja,
omdat dat precies liet zien hoe een bepaalde ziekte zich over de wereld verspreidt.
Ja.
Bijvoorbeeld in World of Warcraft was bijvoorbeeld zo. Oké, iemand liep die curse op, gaat terug naar de hoofdstad. Hoe snel was iedereen in die hoofdstad besmet? En dat hebben ze uiteindelijk zelfs gebruikt om te kijken hoe de coronapandemie zich kan verspreiden.
Ja, precies. Ja, wetenschap en games, ze gaan echt supergoed samen.
ja, zie je maar weer. Ja, maar zo'n pan die besmet is. Je kunt het dus blijkbaar ook alleen maar zien als bijvoorbeeld de ogen rood kleuren van je pan. Zo is het.
Nice. Ik zat tussen te bedenken, want ik wist nog helemaal niet hoe dat werkte. En toen uiteindelijk, toen maakte ik daar een artikel over. En toen las ik, rode ogen. Oh, dat had mijn pan. Dus
jij moet niet gaan slapen in een inn.
Ik moet niet gaan slapen in een inn, maar uiteindelijk heb ik wel de game uitgespeeld zonder dat dit is gebeurd. Dus blijkbaar duurt het ook best wel lang voordat ze echt toeslaan. Dus op zich heb ik dan misschien mazzel gehad of zo. Of mijn personage is daarna dood gegaan. Want dan kun je dus ook verhelpen. En als het dan weer tot leven wordt gewekt, dan is die curse weer voorbij, soort van.
Ja.
Dus misschien is dat wel gebeurd en heb ik er daarna geen last meer van.
Maar heel grappig, mensen gingen dus nu ook massaal de helmen afzetten van hun pan en zo naar ze toe lopen en in de ogen kijken.
Even diep in de ogen kijken.
Heb jij rode ogen? En dan, jij bent veilig. Volgende pan. Helm afzetten. Kijken. Oké, en dan echt super grappig. Maar dat laat wel zien dat die game enorm veel diepgang heeft. Maar dat zie je niet per se aan het oppervlakte. Ik heb wel echt dat ik van mensen moet leren dat dit soort dingen erin zitten. Want ik heb die eerste 5 uur gespeeld. Ik heb een warrior uiteindelijk gekozen. Ja, ik begin als een, hoe heet dat? Een knight? Iets ja. irritant. Gewoon een schildje en een zwaard. Ja.
Het maakt trouwens ook niet per se uit welke klas je kiest. Want je kunt gewoon on the fly, kun je, net zoals bij Final Fantasy, kun je gewoon wisselen.
Je kunt constant wisselen. Dus ik heb ook al Ranger een tijdje gespeeld om dat te proberen. Toen dacht ik van ja, vond ik toch niet leuk. Ik wil gewoon een groot zwaard.
Ja.
En toen had ik uiteindelijk Warrior vrijgespeeld. Dat moet je wel een paar uurtjes voor hebben gespeeld. Maar zit ook wel in de main quest. En toen dacht ik van oké, enorm zwaard, hartstikke tof. Dan zag je ook zo'n beestlag op de grond. En dan kom ik aanlopen met zo'n trage attack.
Ja.
En dat duurt dan super lang. Ja. Maar dan klonk. En dan zie je zo dat je zo'n beest een staart er in één keer af hebt gehakt. En zo denk je, ja, tof. Maar ik ben echt letterlijk alleen maar over paden aan het wandelen. Oh, ik kom een dungeon tegen. Ik vind daar wel een kistje en zo. Maar zulke hele speciale dingen heb ik nog niet eens meegemaakt.
Nee, dus dat moet komt wel echt wel een beetje later in de game. Want ja, zeker toen ik op het begin van de game zat, dan dacht ik ook van, ja, jeetje, het is allemaal wel heel ver lopen. En ja, dan is het nog wel een beetje van, ja, questje brengt dit naar dat punt. En allemaal heel recht toe, recht aan. Terwijl, ja, dat die wereld zich zo openstelt en dat er allemaal bijzondere dingen gebeuren. Dat is eigenlijk pas een beetje als je net voorbij de eerste hoofdstad bent. Dan begint het wel echt interessant te worden, zeg maar.
Ja. Ja. Mensen die Dragon's Dogma 1 hebben gespeeld, die weten dat wel natuurlijk, dat dit zo werkt. Maar het is niet echt meer modern natuurlijk, om op zo'n manier, hè. Nee. Fast travel hoort worden. Maar dat is de bedoeling, hè, dat de game zo werkt, begreep ik.
Het is echt in die zin een hele oldschool game.
Ja.
Misschien dat ook weer juist aanspreekt tot mensen, dat ze echt weer een beetje zo'n game van vroeger aan het spelen zijn.
Ja, zo voelt het inderdaad wel echt. Ik moet zeggen, de game is voor mijn PC, en ik heb niet een super slechte PC, maar ook niet heel goed. Is die wel echt heel slecht geoptimaliseerd. Echt die FPS drops zijn echt verschrikkelijk. Het ziet er echt super lelijk uit. Ja, je weet, ik ben totaal geen graphics hoor.
Nee,
maar
dat boeit jou echt helemaal niks.
Boeit me niks, maar zelfs hier stoort het me een beetje, vooral omdat de framerate heel slecht is.
Ja, dan moet je bij als je in de actie zit, moet je framerate wel even.
Ja,
wordt nog wel opgelost. Ik had het zelf eerst ook. En toen uiteindelijk heb ik de
driver update gedaan of wat?
Nee, die had ik sowieso wel gedaan. Maar in ieder geval, ik had één schuifje naar beneden gedaan. Van hoe het eruit zag.
Bij mij staat
die had ik eerst op high staan. En toen had ik hem naar medium gezet. En toen speelde het eigenlijk best wel prima.
Ik heb gewoon alles op
weinig omlaag te zetten, denk ik.
Ja, maar zo'n slechte PC heb ik niet, hoor. Maar
hopelijk, hè. Ze zijn vast nog bezig met patchen.
Ja, zo is het ook. Maar ik vermaak me er wel zeker mee. En ik vind het totaal geen probleem dat er niet echt fast travel in zit. Je hebt dan die oxcards. Ja. Die kun je gewoon op sommige plekken kun je daarin gaan zitten. En dan brengen ze je naar een locatie die je kiest. Maar dat is zelfs al een avontuur op zich. Want je kunt dus voor kiezen dat je zegt van, ik wil gewoon alles zien. Ja. Nou, dan kabbel je rustig verder in die kaart en dan onder de weg gebeurt
er voordat je bij het volgende stadje
dat wel.
Beetje RuneQuest spelen tegelijkertijd.
Ja, dat kan. Maar je kunt ook gewoon zeggen van oké, spoel maar even door totdat ik daar ben. Maar zelfs dan kan het zijn van onderbreking, we komen vijanden tegen. En dan word je opeens geraid door een hele groep goblins.
Oh, nice.
Of staat er opeens een troll op die oks te slaan. Dat ben ik ook nog wel eens tegengekomen.
Ja, mooi. Ja. Dit soort verhalen die gewoon gebeuren onderweg. Ja. Dat zijn vaak toch de beste verhalen die je echt bijblijven.
Ja, het voelt niet alsof het gecureerd is. Nee. En dat maakt Dragon's Dogma 2 gewoon, denk ik, heel leuk voor mensen. En ook inderdaad constant kunnen wisselen tussen classes. Dat je ook niet vast zit aan, ik heb Ranger gekozen, ik heb 5 gespeeld, maar ik vind Ranger toch niet zo. Nee. Ja, dat boeit dan niet. Want je gaat gewoon naar de in en je kiest een andere klas en je gaat lekker spels gooien als een mage.
Ja.
Ik heb jouw pan ook gebruikt trouwens.
Kijk.
Ja, dat is een sterke mage.
Dat is dus ook leuk als je dan pawns van vrienden toevoegt. Die kun je gewoon gratis gebruiken in jouw game. Terwijl normaal moet je best wel een hoge fee betalen voor een pawn die een iets hoger level is dan die van jou.
Ja.
Maar als je dan van vrienden kiest, dan kan het gewoon gratis.
Oh, nice.
Ja, die pawns van hun die waren ruim level 30. En ik kom daar met level 1, weet je wel, binnen. Ja. En dus vooral die pawn van Sjaak, die was ook een warrior. Die komt dan met zo'n dikke bijl. En je ziet al, dit is echt late game gear komt hij daar aan. En die maakt
vriendendienst.
Ja, die maakt echt alles af voor me. Dus dat is ook, daarom kon ik ook lekker die rangers spelen. Een beetje op afstand pijlen schieten met 1 damage. En dan die characters van hun, die blazen alles omver voor me.
Maar alsnog neemt het de uitdaging niet helemaal weg. Want zo'n troll, die kan alsnog die pawns van een wat hoger level, voor mijn gevoel is toch een klein beetje geschaald of zo. Die kan alsnog 1 klap geven en dan alsnog zijn ze weg.
Nou, nee, dat is bij mij niet.
Bij jou niet? Nee. Oh, dat had ik wel.
Nee, mijn eigen
misschien pawn is dat ook omdat ik wat verder in de game ben.
Ja, jullie zijn echt level 30 en ik 5, weet je wel. Jouw pan die helpt mij echt heel vaak. Als ik een keer een klap krijg en ik ben 10%, dan komt jouw pan meteen naar me toe sprinten en me healen. Oh, ja, echt meteen.
Kijk, ja. Dat is waar vrienden voor zijn.
Ja, dat is misschien omdat ik heel vaak op help heb gedrukt. Nou ja, continu als ik dan zelf damage had of zo, dan deed ik altijd help. En na een tijdje was het ook zo van, ja, kom al. En nu is het waarschijnlijk zo gewoon, wanneer jij één keer een klein beetje damage hebt, dan denk ze al van, oké, ik moet hem healen.
Ja, dat is wel grappig. Dat hele pan-systeem, dat zit zo goed in elkaar. Ja, dat nice. Ja, dat maakt die game wel een beetje ook. Ja, zeker. Nou, goeie open wereld game.
Ik ga hem spelen. Ik was er sowieso op het plan, maar ik weet niet. Ja. Misschien ga ik hem nu wat sneller spelen dan dat hij op mijn lijstje stond. Dus,
ja, ook wel wat geschiedenishaakjes, denk ik. Een beetje middeleeuwse stijl.
Ja.
Dus nice. Nee, heel tof. Goeie game trouwens, toch maar 2. En we mogen hem 2 keer weggeven, Tom.
Ja.
Ik heb ze hier liggen. PS5 versies van Drenks Dogma 2 van Capcom mogen we deze weggeven. En dat is speciaal voor de podcastluisteraars, voor de trouwe luisteraars. Als je dus nu nog steeds luistert, dan heb je geluk. We zullen het denk ik trouwens ook in het artikel even zetten. Wat jullie gewoon moeten doen is onze mailtje sturen naar prijsvragen@ign.com. En laat ons even weten met welke klas denk jij dat je gaat spelen in Drenks Dogma 2. Geen moeilijke vraag. Dus stuur een inzending naar ons e-mailadres. En wie weet mailen wij jou wel terug en ga je lekker Drenks Dogma spelen op PlayStation 5.
Ja, dat wil je. Rick trouwens, die ook de review heeft gedaan van Rise of the Ronin voor ons. Die heeft ook Dragon's Dogma 2 op de PlayStation 5 gespeeld. Gewoon puur om even te kijken van hoe speelt hij nou. Want vooraf veel verhalen over 30 fps, bla bla bla. Maar uiteindelijk draait hij best wel goed. Dus je wil hem ook gewoon spelen op PlayStation 5.
Helemaal top. Hey, we hebben nog een hele rits nieuwtjes. We kunnen even kijken waar we aan toe komen.
Ja, we hoeven niet alles te bespreken hoor.
Nee, maar... Engels, je zei zelf, heel, heel vroeger heb je ook wel eens World of Warcraft gespeeld.
Ja, nou, ik heb het echt maar... toen ik aan het studeren was, toen was World of Warcraft het ding.
Gevaarlijke periode.
Dat is een gevaar. En ik weet nog steeds niet hoe het komt dat ik toen de juiste beslissing voor mijn studie heb gemaakt. Ik heb toen de eerste 10 levels gespeeld. En toen dacht ik, ja, als ik dit blijf doen, dan gaat het gewoon niet lukken met mijn studie. Dus ik heb het uiteindelijk niet heel veel gespeeld. Want ik wel, heel veel van de mensen met wie ik samenwerk, die hebben het echt gewoon, die hebben ook letterlijk hun levenspartner ontmoet in World of Warcraft. Ja. En die hebben nog eeuwenlange vriendschappen opgebouwd. Dus ik weet er vaak veel meer van dan. En jij bent ook al echt een speler van het eerste uur, speler van heel vroeger? Of,
Ja, ik ben ooit begonnen in Vanilla inderdaad. Ja. Toen de game wel iets van een jaartje uit was. Ik was toen 12, 13.
Ja.
En die game had een abonnement. Dus toen het uit was, dacht ik van, ik wil dit heel graag spelen. Maar ja, je moet elke aan betalen. Nou, zit dat maar eens bij je ouders te verkopen, weet je wel. Dus toen was het zo, dan ging ik vervangers spelen. Wat had je nou allemaal?
Ja, Guild Wars had je destijds. Ja, dat Guild was wel eenmalig kopen en dan kon je wel blijven spelen.
Ja, Night Online was een online browserachtige game, maar was
echt nog nooit van.
Nee, maar dat was echt heel erg vet. Ja, okay. Dat laat ik na de podcast wel zien. Ja. Night Online heette dat. Kon je gewoon op het internet spelen.
Gaat spelen.
Nee, ik zou dat nu niet meer spelen, denk ik, maar het was wel echt fantastisch.
Staat het überhaupt nog?
Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Dan gaan we straks eens kijken.
Gaan we onderzoek naar.
En sindsdien heb ik eigenlijk altijd wel gespeeld. Natuurlijk wel met wat pauzes hier en daar. Want ja, je stopt nooit met World of Warcraft. Je neemt alleen pauzes. En nu de afgelopen jaren sinds Classic weer is gelanceerd, heb ik dat wel echt super fanatiek gespeeld.
En wat speel je Classic? Of ja, precies, dat speel je.
Ja,
dus.
Ja, ik heb retail speel ik vaak wel het verhaal nog, even tot max level. En soms
als er een nieuwe uitbreiding uitkomt of zo, dan raak je altijd wel even erin.
Ja, en als er dan een grote patch is met van nieuwe grote story beats, dan wil ik dat soms ook nog wel oppakken. Maar echt raiden of zo, dat doe ik dan niet meer. Ja. Want dan moet je alleen maar World of Warcraft spelen. Ja. Want anders schiet het gewoon niet op.
Nee,
daarom ben ik ook wel voor de discussie om World of Warcraft retail ook weer wat casual vriendelijker te maken. Ja. Kijk, dat is nu een enorme discussie in die game. Want je hebt zeg maar die diehard mensen die 10 uur per dag spelen, die zeggen van, nee, het moet zo moeilijk blijven, want wij willen ook wat te doen hebben. Ja. Maar ik denk nog steeds dat 90%, misschien wel meer, gewoon die tijd niet meer heeft, maar het wel zou willen kunnen ervaren. Nee. Dus er moet gewoon meer casual content komen.
Ja, dat vind ik zo vet aan, sorry voor het ontbreken, maar aan Old School RuneScape. Daar zitten dus een heleboel van die quality of life verbeteringen in, die er vroeger helemaal niet in zaten. Mm. Maar ze hebben nog wel steeds die oude stijl behouden. En ze brengen ook nog nieuwe quests uit in die oude stijl. En dat vind ik dat World of Warcraft ook gewoon moet doen.
Ja, OSRS doet dat echt heel goed. Ja, valt niks over te zeggen. Je hebt nu die classic variant inderdaad van World of Warcraft nu 4 jaar uit of zo. En dat heeft nu Burning Crusade update gehad, Wrath of the Lich King update gehad. Het gaat nu naar Cataclysm over een paar maanden. En... je hebt dan ook nog Season of Discovery, wat nu heel populair is. Okay. En daarin doen ze wel een beetje wat OSRS doet. Dan hebben ze gewoon gezegd van, we pakken de World of Warcraft formule, maar we gaan het even net iets anders doen. Dus dan was level 25 was het hoogste level in plaats van 60 van de Classic. Yeah. En dan gingen ze daar opeens een raid uitbrengen. En zeggen ze van, oké, in de wereld zitten bepaalde abilities verstopt die je moet vinden met de community. En dan kan iedereen die uiteindelijk dus gaan halen als je weet waar je die vindt. Dus dan kon je als warrior kon je opeens een speciale ability krijgen die je normaal pas op level 50 kan. Nice. Maar dan moet je wel een speciale baas verslaan in een grot. En ja, die baas was er eerst niet in Classic. Dus dan dachten de mensen van, huh? Maar die baas zat er eerst niet. Ja, maar die hebben we nu erin gestopt. En dan ga je dus raiden op level 25 met een heel andere set abilities dan je normaal op 60 kon. Nou, dat vonden mensen echt fantastisch. Ja. Dus nu ben je al een tijdje 40. En 4 april volgens mij, zegt het goed aan mijn hoofd. Ergens begin april gaan ze de level cap dan weer naar 50 doen. Brengen ze ook weer een raid uit die nog nooit is gemaakt. Dus ja, ze zijn wel degelijk wat casual veranderingen aan het doen. Want dit is wel redelijk casual, kun je dit spelen. Het is totaal niet moeilijk, vooral. Ja, ja. Uiteindelijk voor die raid, als je 3 keer per week inlogt, want die reset is vrij kort en je doet die raid in een half uurtje, dan heb je je gameplay weer gehad. En ja, in retail, volgens mij de moeilijkste baas die een paar maanden geleden is uitgekomen, is volgens mij nog geen 100 keer, of nog niet door 100 guilds verslagen. Shit. Omdat hij zo moeilijk is.
Ja. Het zijn niet de eerste de beste guilds die dat dan...
Nee, dan moet je echt super goed zijn om dat te kunnen verslaan.
Dat zijn mensen die juist fulltime spelen inderdaad.
Dus dat zorgt voor enorme discussie in de community.
Nee, precies. Ja, het is fantastisch hè, dat zoiets als World of Warcraft nog bestaat. Het is gewoon letterlijk gamegeschiedenis die ook nu nog steeds bestaat. Hè? Mensen die daar zichzelf in het verhaal verdiept hebben. Dat zijn letterlijk geschiedkundigen gewoon maar van deze wereld. En... maar dat is wel moeilijk natuurlijk. Je moet wel nieuwe dingen bieden. Ook als je op nostalgie speelt, moet je nog steeds wel... Want mensen willen natuurlijk niet exact hetzelfde weer.
Nee, dat hebben ze nu goed begrepen eigenlijk.
Ja, wel tof hoor dat nog steeds... Dat het zo nu naast elkaar bestaat.
En dat is ook de kracht ervan. Want dit jaar bestaat het dus 20 jaar. Ja. En het heeft mede dankzij dus die Classic variant. Hè, dus die Classic kwam uit 4 jaar geleden ongeveer. En toen hebben ze letterlijk hun abonnee aantal verdubbeld van 4 miljoen naar 8 miljoen. Dus moet je voorstellen dat 4 miljoen spelers toen hebben gedacht van oké, dit wil ik gaan spelen. Of nieuwe spelers in ieder geval. Nou, die cijfers die wilden ze eerst heel lang niet delen. Dus omdat het niet zo goed ging. Maar nu hebben ze dus afgelopen week had je die gamerconferentie waar ook nieuwe Unreal Engine update en zo werden getoond. Daar was John Hyde. Die is nu general manager van World of Warcraft. En die wilde weer voor het eerst weer een grafiekje laten zien. Dan weet je...
Het gaat weer goed.
Het gaat weer goed.
Hij gaat weer omhoog, een lijntje.
Ja. Dus dat ze nu hebben ze iets van 7,25 miljoen abonnees... op een 20 jaar oude game. Ja, dat vind ik echt heel erg vet. Ja.
Dat is iedere maand toch even weer 70 miljoen in het laadje.
Is onze camera nou uitgevallen, toch?
Ja, de camera is uitgevallen. Oh jee.
Hoe is het?
Ik denk dat ze wel horen. Mensen kunnen ons wel horen, dus gewoon even kijken.
Een kleine intermezzo. Nou. Ach ja, wij kletsen wel even door.
Ja hoor.
Dan kan Tom de camera even uit aanzetten.
Nou, dat is goed te horen. Want dat heb ik nog wel. Omdat ik het maar echt maar kort gespeeld heb toen het zo hype was, heb ik nog steeds dat ik denk, ik heb iets gemist. En ik dan denk dat toch.
Ja.
Misschien moet ik gewoon het Classic gaan spelen. Het is wel nog steeds zo'n tijdsinvesteringje. Maar goed om te horen dat ze nog steeds nieuwe dingen doen. Want dan dacht ik wel, als het helemaal hetzelfde is. Maar ze hebben wel allerlei...
Ja, maar zelfs al is het helemaal hetzelfde, zou ik het nog steeds wel aanraden om die Classic ervaring nog een keer te doen. Maar ja, het duurt gewoon lang. En het is echt geduld hebben. Ja. Zeker. Ja. Dat was eigenlijk een beetje het nieuws rondom World of Warcraft. Dat ze dus nu weer die abonneestijging hadden gedeeld. En dat invoeren van Classic, dat heeft ze zo enorm geholpen. En ze gaan dit jaar uiteindelijk The War Within uitbrengen. Dat is weer een nieuwe uitbreiding van retail. En daarmee gaan ze een soort van het einde van World of Warcraft inluiden, als het ware. Er komen nog 3 uitbreidingen. En dan is dit verhaal af. En dan gaan ze waarschijnlijk wel weer iets nieuws doen.
Ja.
Maar dus nu zijn mensen van... Hoe bedoel je? Het verhaal stopt. We zijn al 20 jaar bezig. Het stopt. en daarna... Dus dat geeft de aandacht ook weer wel weer gevestigd op die game.
Ja.
Nice. Dus ja.
Blijft het gewoon nog minimaal 20 jaar voorbestaan. Want het is gewoon heel bijzonder dat het nog is.
Ja. Dan kan ik dadelijk zeggen, ben ik 80 jaar oud. Zit ik in het bejaardenhuis spelen. Ik speel dit al 70 jaar.
Oké. Juist de macrootjes.
Ja, inderdaad. Heb ik een account waarop ik kan laten zien. Ja, is gemaakt in 2005. Mm-hmm. Ja, jemig.
Dan ben je toch weer cool.
Ja, ik weet niet of dat cool is.
Original hipster ben je dan.
Ja, inderdaad. Inderdaad.
De batterij van de camera is dus gewoon een soort van leeg. Ik denk dat stekker die erin zit, dat die net niet genoeg geeft. Want die batterij die laat ook niet echt helemaal op. Dus
nee, daar komt
mochten mensen denken van het beeld is even uitgevallen of even zwart, ook op Spotify, dan weten jullie ook waar het door komt. We zijn back.
Nee, het komt als jij livestreamt met zo'n camera, dus met er zit een soort 4K-kabeltje in naar onze PC. Dat vreet natuurlijk enorm aan dat ding. Dus zelfs al stop je er stroom in, dan kan die batterij niet opladen, omdat livestreamen kost gewoon enorm veel energie. Veel meer dan gewoon opnemen op een SD-kaartje. Maar goed, we komen er wel uit. Hey, we blijven even in de MMO-sferen. Want die League of Legends MMO waar we het al redelijk vaak over hebben gehad, die heeft de resetknop gekregen. En dat betekent eigenlijk dat Riot Games heeft gezegd van, we zijn niet blij met wat we tot nu toe hebben gemaakt. We gaan een andere aanpak nemen. En ze hebben hierbij zelfs gezegd, de komende jaren laten
hoor je
we even
helemaal niks meer.
Hoor je helemaal niks meer.
Zo.
Ja, dat is een pittige, hè?
Ja, want wanneer is die ook weer geannounced? Ja, wanneer begon dat?
Ja, jaren geleden.
Ja, echt, ja, ik wou zeggen, dat is echt toch...
Ja, dat is echt nog voor coronaperiode. Ja. Dus dat zal echt 5 jaar geleden of zo zijn.
Volgens mij zijn ze al 5, 6 jaar met deze game bezig. Ja, maar een MMO maken duurt natuurlijk ook enorm lang. En het is een heel ambitieus project als je kijkt hoe groot die wereld van Runeterra is.
Ja.
Maar goed, blijkbaar is het dus toch lastiger dan je denkt om even een MMO eruit te gooien.
Ja, ja, ik snap het, want ze hebben natuurlijk zoveel characters en mensen, dingen die ze willen zien. Moet je toch kunnen spelen, maar je moet het niet. Ja, je moet wel je eigen rollen kunnen pakken.
Ja, ik denk dat ze het ook vooral heel moeilijk vinden om te besluiten van hoe ga je bijvoorbeeld combat aanpakken, quests, ga je World of Warcraft namaken, of gaan mensen dan zeggen je bent een World of Warcraft kopie. Ja. Wil je dat wel? Ja. Ik denk niet dat dat iets heel slechts is als ze dat zouden doen. World of Warcraft is een tap target MMO. Ik weet niet of ik nou
heel technisch hoor.
Ja, nice.
Ja, gewoon zeg maar, als je op Q drukt, dan vliegt je spel een kant op.
Ja, ja.
En als je op tap drukt, dan wissel je van target.
Ja, ja.
Daarom noemen ze tap targeten.
Tap target, oké, goeie.
En dat je
ik
gewoon
heb iets geleerd vandaag. Ja, nice,
ik weet niet of je de MMO Wildstar kent bijvoorbeeld.
Ja.
Die had ooit
die vond ik best wel vet. Die
dat je een kant op moest kijken. En als je dan een spel drukte, dan ging je spel die kant op.
Ja.
Dus sommige mensen vonden dat weer heel kut. Maar...
Ja, dat was wel even wennen. Zeker. Ja, maar had ook wel eens een charme. Ja. Maar bijvoorbeeld die Star Wars The Old Republic is ook alweer meer een tap-target-achtige MMO. En die is wel nog steeds voor MMO-begrippen nog steeds wel redelijk succesvol.
Ja.
Dus ik heb zoiets van, ja, weet je, dit werkt gewoon.
Ja.
Dus blijf dat gewoon doen. Maar goed, blijkbaar is het dus heel lastig om die MMO te maken. En we gaan de komende jaren niks van horen. En ik denk echt dat het enorm schadelijk is. Want het MMO-publiek wordt alleen maar ouder en ouder. Ik heb een beetje het gevoel, en ik heb niet per se data om dit te ondersteunen, maar dat je niet per se een aanvoer van onderaf hebt. Dat 12, 13-jarigen nu denken van, ik ga lekker World of Warcraft spelen.
Nee.
Want dat die groep in ieder geval kleiner is. Toen wij opgroeiden met RuneScape en World of Warcraft dat toen opkwam. En al die MMO's was het soort van bijzonder dat je een grote open wereld had en iedereen wilde dat spelen.
Ja, nu zijn bijna alle games die zijn ook sowieso al online. Dus ja, als er een MMO opduikt, dat is al minder bijzonder dan vroeger.
Ja.
Ja, precies. En in die wereld, als je Fortnite speelt, dan worden er ook continu nieuwe modussen aan toegevoegd. Die dan toch ook wat meer over creativiteit of roles kunnen gaan. Die ga je gewoon zien. Ja, het is jammer, want ze waren wel lekker bezig met het opbouwen van de wereld bij Riot. Hè. Al die verschillende games die ze uitbrachten. Ja. Die super toffe serie. Wat heet het ook weer?
Arcane.
Ja. Ik bedoel, ik speel niet veel League of Legends. Maar ik Arcane dacht ik van, ik wil best even die MMO proberen. Het is goed. Het is wel goed dat ze gewoon zeggen, ik weet wel gewoon, het is een kwaliteitsbeslissing. Gewoon van, het werkt niet, dan gaan we het gewoon niet doen. En dat is, uiteindelijk wil je dat ook wel. Je wil niet een halfbakken product voor geschoten.
Ja, die game director, die was een paar maanden geleden ook al gestopt. Dat is natuurlijk ook niet meestal een goed teken.
Nee, meestal niet.
Toen had hij gezegd van, ik wil meer tijd met mijn familie spenderen. En opeens 3 maanden later had hij zijn eigen studio geopend.
Ja,
dus,
3 maanden met familie was genoeg.
was weer genoeg.
Ja. Zijn familie was hem weer zat. Nee. Ga maar gewoon weer games maken.
Ja, vreemd verhaal inderdaad. Maar goed, we hopen dat we hem ooit nog in de toekomst kunnen gaan spelen. Want een MMO in de wereld van Runeterra klinkt gewoon als muziek in de oren.
Ja.
Ze hebben wel nog dat Project L, die fighting game. Maar dat is niet per se mijn cup of tea.
Nee.
2-2 met League of Legends characters vechten. Ja. Wordt wel heel vet volgens mij. Hele goede verhalen. Rick is onze fighting game guru. Die was er al een keer ingedoken in wat zij nu aan het maken zijn. En die zei van, het ziet er wel echt super impressive uit. En die mensen die er ook aan werken, die hebben bijvoorbeeld altijd aan Street Fighter en zo gewerkt. Dus zijn wel mensen
in die zin zijn ze wel een beetje een soort van het nieuwe Blizzard aan het worden. Dat alles wat ze uitbrengen heeft wel een bepaalde kwaliteitsgarantie.
Ja. Ja, ze hadden wel dat Riot Forge dus. En dan lieten ze third-party studio's met hun IP dingen maken. En daar zijn een aantal games van uitgekomen die niet heel populair waren. En toen hebben ze ook meteen gezegd van, oké, dat gaan we dus nu niet meer doen.
Stoppen
we
mee.
Joep. Ja, maar dat vind ik wel zonde. Want het hoeft niet altijd een triple-A game te zijn die 10 miljoen keer verkoopt, weet je wel. Nee. Al heb je een charmante game die 8 uur duurt over een character van jou, die is gemaakt door een studio met een aparte artstyle, want dat hadden ze een paar keer.
Ja.
Dat kan toch ook zijn waarde hebben, maar het moet allemaal maar bepaalde targets halen.
Ja, het is natuurlijk wel zo. Ook die wereld, het is zo'n brand. Dat wil je niet. Wil je niet dat mensen dat gaan zeggen van, dit is het niveau. Nee, je wil zeggen, zoals Blizzard, quality vroeger dan iets meer. Quality seal. Ik snap het wel als business decision, maar jammer, want je wil ook wel gewoon dat de games uitkomen in deze setting.
Ja.
En ook misschien wel wat nieuwe type games.
Maar ja, goed. Ja, zeker. Ik ga even dingetjes eruit pikken die we nog snel gaan bespreken. Misschien GTA 6, geen 60 fps, Tom?
Ja, ik vind het...
heel even kort.
Ja, nee, daar kunnen we het wel over hebben.
Ja, valt niet heel veel over te spuien, denk ik. Want de kop, die zegt al genoeg. Maar je hebt in ieder geval analisten die hebben gekeken naar de specs van de PlayStation 5 Pro zijn zogezegd gelekt. Hè. Wat gaat er in dat apparaat zitten? Ja. En nu hebben analisten daarna gekeken en die zeggen van, nou, ik denk niet dat GTA 6 zomaar 60 fps gaat krijgen op consoles. En dat is toch wel waar die het eerst uitkomt. Hè. PC, dat komt altijd later.
Ja, is er überhaupt een PC release date? Volgens mij nog niet eens, toch?
Nee. Nee, vaak is het met GTA zo dat die dan een jaar later pas naar PC komt.
Ja.
Ze zeggen ook van de kans dat hij dan op PlayStation 5 Pro 60 fps krijgt, is er nogal klein. Omdat er nooit een GTA game is geweest die direct 60 fps aankon. Ik zie Rockstar het ook alweer soort van aanpakken dat ze dan zeggen van de PC release, die gebruiken dan om weer extra kopietjes te kunnen verkopen, dat die daar dan wel op 60 fps kan. En als je hem dan direct al 60 fps op PS5 Pro uitbrengt, dan gaat iedereen hem natuurlijk gewoon daarop kopen. En dan is PC weer net iets minder interessant voor dat soort mensen.
Dus kunnen ze hem twee keer verkopen?
Ja. Nou ja, bijvoorbeeld. Of een update voor een tientje of zo weer na een jaar. Zoiets. Ja,
nu kun je wel 60 fps op PS5 Pro. Ja. Als je een tientje betaalt.
Ik denk ook, bepaalde van die Rockstar games, ze hebben iets filmisch over zich. Hè? Dus natuurlijk is er wel actie die van het scherm ook afspat. En het is wel lekker als je dat met hoge frames kunt doen. Maar aan de andere kant, ik snap wel, toen je Red Dead Redemption 2 voor het eerst speelde, was denk ik ook niet in de buurt van 60 fps.
Nee, en daar heb je eigenlijk voor de rest niemand over gehoord ook.
Nee, precies. En dat was natuurlijk wel iets normaler toen dat je 30 fps speelde. Ja. En nu zijn mensen wel iets meer gewend aan hogere frames. Maar ik denk toch dat met de stijl en de filters die ze toepassen, je ziet het nu al een beetje in de vroege trailers ervan. Dus ik denk, ze gaan toch weer dat filmische. Dus ik denk dat het misschien, zeker in het begin, als je het niet kan spelen op 60 fps, dat je het niet zo...
Films zijn natuurlijk over het algemeen 24 frames, geloof ik.
Ja, zoiets. Dus, ja, precies. Ja, ik ben ook niet helemaal expert, maar niet zo snel als game.
Nee, kijk, als het gewoon steady 30 fps is en je kunt motion blur uitzetten, dan ben ik al heel snel tevreden.
Ja.
Ook weer in Dragon's Dogma 2. Ik denk, wat is dit lelijk? En wat gebeurt hier allemaal? Ik zag hem meteen. Volgens mij is het motion blur. Ik scrollen, jongen. En ik kon het eerst niet vinden. En ik wist gewoon zeker, want ergens staat die motion blur verstopt. En hoor. Ergens moest ik scrollen, stond er motion blur aan. Ik denk, dat is echt de domste setting die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Maar goed. Ja.
Waarom ze hem standaard aanzetten, ik weet niet. Nee. Over standaard aanzetten, je camera is weer uitgevonden.
Ja, hij heeft het te warm.
Ja, nee, anders laten we het er gewoon zo.
Dus voor de audioluisteraars, die maakt het toch geen reet uit. Of de meeste mensen luisteren vooral de audio. Dus maakt niet zo heel veel uit. Maar goed, als je dus hoopte dat GTA 6 60 fps zou draaien, gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar misschien kan Rockstar ons nog verrassen de komende maanden. Nog heel even kort zal ik opsommen wat we voor de rest hadden opgeschreven, maar niet per se de podcast haalde. Afgelopen week was er dus ook een congres voor Unreal Engine. Ze gaan bijvoorbeeld dingen naar Fortnite brengen. Denk aan de poppetjes van Fall Guys. Kun je levels mee gaan maken in Fortnite. Lego Fortnite kun je nu ook levels mee gaan maken. En als jij een level maakt en die spelen mensen, kun je daar geld voor krijgen. Ja, dat vind ik heel erg vet.
Bij Fall Guys was het trouwens ook wel cool. Het is niet alleen de poppetjes, maar ook de animaties uit die game worden helemaal meegenomen. Al die assets. Dus best wel tof. En die maker van Fall Guys, die had ook gezegd van, we gaan nu niet Fall Guys maken in Fortnite. Maar al hadden we nu Fall Guys uitgebracht, dan hadden we dat waarschijnlijk wel gedaan.
Ja, want mensen kunnen nu zelf Fall Guys maps gaan maken in Fortnite. Dus Fortnite wordt echt...
Ja, en ze zeiden eigenlijk ook meer zo van, al hadden we in dit tijdperk een game gemaakt, dan was dat in Fortnite geweest. En dat is ook wel tof om te zien dat eigenlijk een soort van platform wordt waar heel veel ontwikkelaars gebruik van kunnen gaan maken.
Ja, die engine is gewoon zo goed.
Ja.
Ze lieten ook even zien hoe makkelijk het is om dan een level te maken. Het is gewoon, ik kies dit hekje, ik zet het hekje neer. En dat hekje begrijpt meteen, daar kan ik niet doorheen lopen. Daar moet niks doorheen klippen. En dat staat gewoon. Het is echt gewoon letterlijk levels knippen en plakken. En assets erin laden is blijkbaar heel makkelijk. En wat ze dan ook weer lieten zien is dat voor Lego hebben ze heel erg die destruction mechanic gemaakt, zodat die Lego blokjes uit elkaar vallen.
Ja.
Toen dachten ze van, hoe kunnen we dit nu naar andere elementen van onze Unreal Engine brengen en ook naar Fortnite. Daar hebben ze dus nu ook dat daar naartoe gebracht op een bepaalde manier. Ze gebruikt een voorbeeld dat een bowlingbal kegels omgooit. Dat ziet er gewoon zo realistisch uit, zeg maar, hoe die kegels vliegen en zo. Want zeker met kegels in games heb je vaak dat er eentje met 100 km per uur ergens tegen de muur aan vliegt, wegdwarrelt. Maar dit klopte gewoon helemaal, zeg maar. Dus ja, ze zijn echt enorme stappen aan het maken. En mensen kunnen dus zelf ook gewoon daarmee aan de slag. En dat is denk ik heel erg vet. En centjes verdienen. Dus als jij denkt van, ik kan leuk games maken, kan in Fortnite.
Ja, het is een toffe manier om mee te beginnen ook. Hè? Ja. Zeker iets waar wij ook graag gaan kijken. Van joh, hè, dingen maken in Fortnite. Er spelen zoveel mensen daar. Daar een gaaf Fall Guys level rondom de piramides maakt. Of weet ik veel wat. Hè? Of een ander stukje erfgoed. Romeins kamp Fall Guys, weet ik veel wat. Ja, als dat op een gegeven moment kan, dat is wel heel tof. Dus dat zijn zeker dingen ook die je gewoon op kan gaan pakken.
Ja, goede toepassing. Je zei eerder natuurlijk al Minecraft gebruiken om zelf dingen te bouwen.
Ja,
ja, dat kan natuurlijk ook perfect in Fortnite.
Dat kan al en dat kan nu nog steeds meer. Dus ik vind het wel heel tof dat het van echt zo naar die shooting game, die Battle Royale, nu gaat naar die echt die metaverse wat ze een
beetje je kunt dadelijk ook first person mode aanzetten. Je kunt zelfs top down levels maken en de camera daarop vastzetten. Je kunt 2D Mario achtige levels maken. Het is echt gaat ver.
Ja, ik vind het tof dat ze dat dan voor elkaar krijgen, hè, bij deze game developer. Iets wat al die big tech bedrijven naar aan het jagen zijn. Van, we willen de nieuwe platform gebouwen. Ja,
hebben we al.
Precies. Bij Fortnite bouwen ze gewoon lekker door, hè, bij Unreal. Dus dat is
echt... Zij hebben echt gewoon de metaverse gemaakt, terwijl iedereen zat te strijden voor de metaverse.
Ja, exact.
Ja, echt leuk hoe dat tot stand is gekomen. Nog heel kort, Toys for Bob, die jullie kennen van de Crash en Spyro remakes, die gaan een nieuwe game maken. Samen met Microsoft. Nog niet bekend welke game dit precies is, maar volgens mij moet het wel een game zijn die zeg maar dat een nieuwe IP is. Dus niet Crash of Spyro, zo had ik het een beetje begrepen. Ik weet niet hoe jij dat had meegekregen, Tom?
Niet zozeer zo. Want ik had wel het idee van, juist omdat het met Microsoft was, zou het ook wel een IP van Microsoft kunnen zijn. Ik zat misschien te denken, Rare maakt het momenteel niet. Banjo Kazooie, misschien kunnen ze daarmee aan de slag of zo.
Pas wel goed bij.
Zou ik vet vinden. Maar een Spyro of zo ligt misschien ook wel een beetje voor hand.
Ja.
Hebben ze natuurlijk eerder ook al een game van gemaakt, geloof ik.
Ja, die Spyro. Maar,
Spyro kunnen ze natuurlijk gewoon maken. Ja. Want ze hebben gewoon, dat is een Activision Blizzard natuurlijk.
Ze hebben die remaster wel voor hun gemaakt.
Ja. Dus ik denk dat het vooral een beetje zal liggen wat ze zelf willen. En we zullen het binnenkort wel horen misschien.
Ja, er zit wel een markt in deze ook een beetje nostalgie. Dus misschien is het niet helemaal een nieuwe IP, maar gewoon voorbouw op wat we ook al kennen.
Ik denk als gewoon een nieuwe Crash Bandicoot game maken, is het altijd goed.
Ja.
Dan zijn mensen meteen blij. Yes. Ja. We hadden het net over de kwaliteit van Blizzard. Nou, er is wel één IP waar ze een beetje schande mee pakken. En dat is Overwatch, toch keer op keer. Het is niet per se omdat de game slecht is, maar gewoon omdat ze rare beslissingen nemen omtrent die game. Vaak geld gerelateerd. bijvoorbeeld recent hebben ze veranderd dat je niet meer characters moet verdienen door battle passes te kopen of heel lang te sparen. Ja. Nu kan iedereen gewoon alle characters spelen. Ja, dat is iets waarvan je denkt van dat had toch altijd al zo moeten zijn. Ja. En nu is het dus ook waarschijnlijk zo dat de PvE mode, eerst zouden ze een hele PvE game uit gaan brengen, een heel singleplayer verhaal. Ja, dat was al geschrapt.
Waarom we nummer 2 nodig hadden. Hè? Kregen een verhaal erbij. Ja,
toen zeiden ze van, we doen dat niet, maar we gaan nog wel een speciale modes uitbrengen, eens in de paar maanden, die jullie dan lekker met z'n allen kunnen spelen. En zelfs dat is dus nu geannuleerd om alleen te focussen op het PvP-aspect.
Ja,
ongelooflijk.
Ja, ze zijn wel... het is jammer, hè? Want Overwatch 1, dat is het zoveel potentie. Ja, ook vanuit een MMO gekomen, maar dat heb ik nooit de MMO zelf gemist. Ik dacht, wat een toffe teamshooter is dat. En je ziet nu dat ze met Overwatch 2 slaan ze continu de plank mis. Dat het op allerlei dingen gaat. Ik vond ook dat ze meer fast-paced hebben gemaakt. Ik vind hem ook nu minder lekker kijken als je hem streamt. Ik vond het een beetje dat iets langzamer met meer defense dat er altijd in zat. Ja, vond ik toffer. Dus als ik moet kiezen, dan ga ik toch nog steeds Overwatch 1 gewoon erbij pakken. En de e-sports... wat ze op willen optuigen rondom Overwatch 2 is ook niet gelukt.
Nee, het is een hele moeilijke game om te kijken ook.
Ja, precies.
Het is heel chaotisch.
Heel chaotisch. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ze langzamerhand... hier gaat het lijntje naar beneden, denk ik. Ik denk dat Overwatch 2 niet een heel lang leven... niet zo lang leven beschoren zal zijn dan Overwatch 1.
Nee.
Er zijn natuurlijk mensen die er helemaal fan van zijn. Dat is helemaal prima. Maar...
Ja, volgens mij hebben ze nog steeds wel hun spelersaantal... maar dus gewoon niet genoeg om voor Blizzard of Microsoft te zeggen van...
Nee.
We gaan hier echt nog volop inzetten.
Vrees met grote vrezen.
Ja. Dan hebben we nog als laatste Bent. Die werkt aan een live service game. Ja, Bent van Days Gone.
Ja.
Die zombie game waar je hele horde zombies achter je aan kon laten komen. De motormuizen was het Nou, dat klinkt heel neerbuigend aan het motormuizen. Maar nee, het was een heel vet, hele vette game.
Ja. Biker, hè?
De biker. Biker. Ja. Ja, maar eigenlijk wel met een heel emotioneel verhaal had die game ook.
Ja, ik heb hem nooit gespeeld. Maar...
Ja, ik heb een flink stuk gespeeld, maar nooit uitgespeeld. Ik weet
wel een interessante studio, want sowieso ja, hoe ze dat hadden gedaan met die mechanics, met al die zombies die er aankwamen. Dat was op zich wel een klein beetje tijd vooruit destijds.
Ja, ja. Op een bepaalde aspecten was die game juist heel erg ouderwets. Hè? Ja. Kampje in, met mensen praten. Oh, je krijgt 3 opdrachten, kampje uit.
Een beetje Ubisoft-achtig ja, in die zin.
Reputatie met kampje is omhoog. Ja, weet je zo. Maar daarachter zat dus wel een hele heel goed verhaal. Hele vette gameplay. Inderdaad, die horde zombies die je achter je aan kon krijgen. Maar in deel 2 mochten ze niet gaan maken van PlayStation. En zij zitten dus waarschijnlijk ook te werken aan een live service game. En daarvan weten we inmiddels dat er een hele hoop worden geannuleerd door Sony.
Ja.
Dus het is nog maar de vraag
of je het echt
gaat zien.
Aan de andere kant, waar ze wel vertrouwen in hebben, die blijven ze ook wel maken. Zoals die Horizon Live Service, die blijft ook gewoon nog gemaakt worden. En als zij er echt geen vertrouwen in hadden, ja, dan was die waarschijnlijk al geannuleerd.
Ja, het is wel een hele bijzondere studio inderdaad. Maar wel een studio die ook al wat wisseling heeft gehad van de wacht, hoor. Veel mensen weggegaan na Days Gone. Vooral die oude game director, die loopt nog steeds als old man yelling op Twitter.
Die is boos dat we niet zijn game gekocht hebben, inderdaad. Ja. Klopt,
dat,
ja.
Dat ze 2 niet mochten maken, is hij nog steeds boos over.
Ja, klopt. Ja.
Opvallend verhaal, maar wel een studio die, die wat te bewijzen heeft en wat kan.
Ja, het ligt eraan als ze meer de zombie thema pakken. Hè? Want het is natuurlijk wel coole tech die ze daar hadden. Als ze dat doorpakken en dan maken ze live service. Ja,
het is bijna zonde van de tech die ze hebben gemaakt om daar niks meer mee te doen.
Nee,
inderdaad.
Precies.
Hey, Engels, wij gooien altijd een mediatip aan het eind van de podcast. Ja. En dat kan zijn, misschien heb je een vet boek gelezen, een serie gezien, een YouTube filmpje, muziek gehoord. Van, oké, dit moeten de luisteraars ook checken. Heb je iets misschien gehad deze week, afgelopen maand, misschien ergens dit jaar?
Ja, we hebben het net al kort gezegd, maar Shogun. Als je hem nog niet gekeken hebt, dan is het, misschien heb je het al over gehad hoor hier, maar ja, het is gewoon een hele vette serie. En het gaat over Japan, hè, over de Shogun. En het gaat niet over dezelfde tijd waarin Rise of the Ronin zich afspeelt, maar over het begin van die periode waar die Rise of the Ronin afsluit. Hè. Dus dat Tokugawa Shogunate. Maar ze hebben alle historische namen hebben ze veranderd in de serie. Want het is gebaseerd op een historische roman geschreven. Ik weet niet eens door wie hem geschreven heeft. Ergens in de jaren 70 of zo.
James in ieder geval.
En er was toen een hele... populaire serie, miniserie over gemaakt in de jaren 70, 80, zoiets. Ik heb hem
klopt daarna.
James Clavell trouwens.
James Clavell, oké, nice. Thanks for the fact check. Maar wat ze gedaan hebben in deze, ze hebben dat wat best wel een beetje, ja, weet je, zo van, de westerling komt Japan in en red Japan. Zo, weet je, dat was het originele verhaal. En hier hebben ze het echt heel tof gedaan, de hoofdrolspeler die komt dan, spoelt aan of nou, min of meer, komt in Japan terecht. Ik ga niet te veel dingen. Maar er is zo'n kloof tussen hoe die mensen elkaar begrijpen. En dat hoe dat vervolgens met toffe actie en super, super gave drama, hoe die kloof een beetje overbrugd wordt over de aflevering heen. Ja, als je gewoon van een beetje van geschiedenis houdt, of je houdt van gewoon goede drama's, of je zegt, nou, weet je, een beetje gave actie tussendoor. Dus dat kan ook best wel flink bloederig zijn. Ja, is het echt een hele gave serie om te kijken.
Ja, ik heb aflevering 4 gezien. Er zijn nu 5 uit, vandaag 6.
Vandaag 6 alweer. Ik heb er dan ook nog 2 te goed, maar voor donderdag ga ik ze sowieso kijken.
Ja, ik ga ze ook nog wel allebei kijken voordat we videotheek opnemen. Maar ik ben inderdaad ook enorm onder de indruk van Shogun. En ik heb inderdaad al wat geleerd.
Ja.
Ja, over hoe... Ja, nou ja, goed, ik was niet zo heel erg... Ik ben niet heel erg op de hoogte van de Japanse geschiedenis van dat tijdperk. Dus hoe die katholieken zich daar een beetje in hebben geworsteld, dat wist ik helemaal niet zo.
Precies. Dat was echt, wat Rise of the Ronin die laat zien hoe dat die strijd over 3 eeuwen later nog steeds. Hoe gaat Japan om met de rest van de buitenwereld? Nou, die was ook al van tevoren heel erg. En toen hebben ze eigenlijk besloten van how about no? We doen niks meer met de buitenwereld. Alleen met ons, quote-unquote, met de Nederlanders. Hè? En dat is eeuwen zo, heeft dat toen doorgegaan. Dus als je dat een beetje wil gaan begrijpen en ook wil begrijpen hoe, denk ik... Want het is ook iets wat kennelijk, ik heb het niet gehoord van mensen die in Japan zelf wonen, maar gelezen, dat het ook in Japan echt een serie is die echt gewoon gewaardeerd wordt. Hè, dat is natuurlijk wel, dat zegt wel wat. Want het is dus zowel hier als in Japan, dat betekent dat het niet alleen maar stereotypen en persiflage
is. Nee, het is heel respectvol gemaakt. En ook bij de productie zijn heel veel, gewoon echt Japanners zijn erbij betrokken. Dus dat zal ook daarbij goed helpen dat het ook daar ja, goed
gewoon
wordt bekeken.
Veel Japanse acteurs zitten er ook in met echt Japanse, ja, die Japanse taal goed
beheersen. Ja, echt gewoon Japanse steracteurs. En dat zie je ook wel echt goed geacteerd ook. Ja. Nice.
En wat ook heel vet is, is dat ze ook die taal die in de serie wordt gesproken, is natuurlijk gewoon Japans, maar ook kloppend met het tijdperk waarin het zich afspeelt. Dus dat is ook nog eens wel heel vet.
Ja.
Goeie tip.
Ja, Tom, heb jij nog een mediatip?
Ja, ik heb gisteren De Mol België gekeken. Sven, ja, leuk.
Oké, okay. We gaan van Joker naar De Mol België.
Ja, het is een klein verschilletje.
Alles kan hier.
Alles kan hier. Ja, net iets anders. Sven die had het eerder al aangeraden van ga dat kijken. En ik was zo van het zal wel ongeveer hetzelfde zijn. Ik heb nog nooit De Mol België gekeken. Maar het is echt een aanrader. Het zit echt heel goed in elkaar. Veel spannender dan de Nederlandse Wie is de Mol eigenlijk.
Ik vind De Mol dus niet zo spannend. Maar De Mol België is dus wel spannend.
Ja, het is dus wel heel spannend. Het helpt ook misschien wel dat er onbekende mensen aan meedoet. Dus je weet nog niet precies hoe die mensen in elkaar steken. Het is heel mysterieus allemaal. Echt gewoon een aanrader. Je kan gewoon, als je Google je De Mol België, dan kom je gewoon op Belgische versie van NPO Start, zeg maar. En dan kun je ook gewoon als Nederlander naar kijken. Dus even een accountje aanmaken. En dan kun je het gewoon checken. En gewoon aanrader, goeie. Gaat in de gaten.
Goeie tip. Beetje die Vlaamse humor die erin zit.
Ja, zeker.
Nice.
Nee, echt wel een aantal hele interessante mensen die elkaar meedoen. Terwijl, je hebt er natuurlijk in principe niks mee. Het zijn onbekend voor je. Maar als je eenmaal ze lid kennen, dan begin je al snel je voorkeuren te krijgen, ja.
Ja, Belgen kunnen goed tv maken.
Ja, die kunnen echt goed tv maken. Ja. Dat valt al direct wel op, ja. En het speelt zich af in Sicilië trouwens. Dus Nederlands was er in Mexico, maar hier Sicilië. En het opent al meteen met muziek van The Godfather eronder. Dus de toon is dan direct.
Ja. Ah, nice, goede hoek ook. Ja.
Ja, ik heb niet echt een mediatip deze week. Nee. Ja, ga One Piece kijken. Meer heb ik ook niet gedaan. Dus,
Okay.
En op het strand gelegen.
Ga
naar Curaçao op vakantie. Ja, dat is een goede mediatip inderdaad. Kun je in het vliegtuig, kun je op dat schermpje, kun je allemaal films kijken. Oh, zou ik jou verrassen alvast? Voor
verras
maar. Ik heb Licorice Pizza gekeken in het vliegtuig.
Zo, jeetje.
Ja.
Okay.
Roep je al 25 jaar dat ik die moet kijken. Dus
een leuk film.
Ja.
Toevallig zei ik het nog net voordat je wegging.
Ja, daarom heb ik hem ook aangeklikt. Ja.
Dankjewel.
Ja. Tof dat ze hem hadden dan in het vliegtuig.
Ja, hij ging dus kijken op
KLM kon je gewoon in-flight entertainment online. Weet je wel,
kon je al kijken welke films je kon kijken. Ging hij tegen mij zeggen wat ik moest gaan kijken.
Ja. Goed dat je hebt geluisterd een keer.
Ja, ik luister een keer naar jou. Hè? Goed. Hey, we vragen jullie ook altijd, we stellen jullie altijd een vraag. En vorige week hebben jullie gevraagd, hoe ziet jouw ideale pan in Dragon's Dogma 2 eruit? En toen stuurde Mart ons op een type zoals Gimli. Een ideale tank die genoeg damage uitdeelt en ook wat kan hebben. En ondertussen goede one-liners en humor in de game brengt. Ja, dat zit dus wel in Dragon's Dogma 2. Leander stuurt Todd Howard. Nou, dus ik denk niet dat Todd Howard je veel kan helpen. Ja. We hebben hem in het echt gezien. Hij is niet heel groot.
Nee.
Maar Pierre stuurt Sven met zonnebril.
Voor de mensen die vorige week de podcast hebben gezien. Wel met beelden toen de camera het nog deed. Sven had dus een zonnebril op. Want hij was op zijn bril gaan zitten.
En zijn zonnebril had wel sterkte. Dus, dus we hebben ook nu altijd... Je kunt op een WhatsApp toch zo stickers sturen. Dus we hebben nu ook een sticker van Sven met zonnebril. Ja. Dat hij hier zit. Het ziet er gewoon heel stom uit.
Het was echt ultimate pokerface.
Ja, alsof hij een pokerspeler is hier aan tafel.
Nee, dus de bril is nog steeds kapot, zie ik.
Ja, bril is nog steeds kapot.
Oh, jee.
Ja. Dus hij zit nog steeds met zonnebril op.
Oké.
Okay. En meer mensen hebben gestuurd...
Sven met zonnebril. Wat goed zeg.
En Marcel stuurt nog Sydney Sweeney. En ik hoef denk ik niet te vertellen waarom. Voor deze week is de vraag, jongens. Wat vind je tot nu toe van Dragon's Dogma 2? Jullie hebben allemaal dit weekend kunnen gaan spelen. Laat ons even weten wat je ervan vindt. En dan gaan we dat volgende week bespreken. En daarmee zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze aflevering van SideQuest. Engels, echt super bedankt dat je aan wilde schrijven. Ja,
bedankt dat ik mocht komen. Ik vond het heel tof.
Ja, enorm leuk om te horen over je onderzoek en ook over je kijk op games. En ik denk dat we allemaal weer iets hebben geleerd vandaag. Ja. En dat is het belangrijkste.
Wil je nog iets pluggen? Hoe kunnen mensen jou in de gaten houden?
Nou, mij hoeven ze niet per se in de gaten te houden. Ik ben wel op Twitter, maar dat... Of X moeten we zeggen tegenwoordig. Nee, we zeggen gewoon lekker Twitter.
Zeg gewoon op Twitter.
Nee, maar als je dat wil doen, kijk gewoon naar de Value Foundation. Als je dat in de gaten houdt op allerlei social media kanalen, is die stichting. En dan vind je het nieuws over de dingen die we doen. Of check in onze streams. Hè. Dus daar ben ik ook vaak te zien.
Twitch.tv/...
Streaming the past.
Ja. Goeie. Super. Engels, super bedankt. Tom, jij bedankt. Jullie allemaal bedankt voor het kijken en luisteren. Vergeet ons niet te volgen op @iGenBeneLux. Wil je nog verder kletsen, dan kan gerust via onze Discord. En dan hopen jullie donderdag weer te zien bij Videotheek. Doei.
Doei.
Ik kijk in die camera, maar dit beeld is zwart.